Er zijn er een paar afgevallen vanavond. De heer Van der Doel de wedstrijd die volhoudt. De heer Arno Vink. En mevrouw Van der Graaf die zijn nu begonnen met de weten die vervangt daar. Hartelijk welkom. Pers, publiek op de tribune. Onze commissie en het college. We zitten bij de eerste termijn van de begrotingsverhandeling 2020-2023 en we gaan naar onderdeel B. Dat zijn de programma's. Dus als u weet zullen we de afloop daarvan gaan schorsen, zodat het college die vandaag natuurlijk al heeft kunnen voorbereiden en voorstel verder met het beantwoorden van de vraag. Het programma wordt behandeld en dat betekent dat de fractie, dat is toegewezen aan de fracties, dus niet elke fractie gaat er een programma doornemen. Maar we beginnen bij het CDA-fractie zometeen, die het programma Samenleving behandelt. En de bedoeling is dan dat andere fracties op dat onderwerp de dialoog gaan, het gesprek met elkaar, maar ook de CDA-fractie natuurlijk mogelijk vragen. Mooi. Dan geef ik het woord aan meneer Harman, als je klaar voor.
Dank u wel. Mijn lampje doet het. Ja, programma 1. Misschien wel het meest turbulente programma uit de begroting. En dan met name uiteraard alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De kosten in het sociaal domein lopen op, maar vanuit de landelijke overheid komt onvoldoende geld om dit op te vangen. En in de afgelopen jaren horen we stevast van onzekerheden, onduidelijkheden en niet de juiste cijfers. Het doel van de transitie was om efficiënter te werken en met minder geld betere zorg te kunnen verlenen. Alleen na al die jaren heeft het CDA niet het idee dat dit gelukt is. Helaas, en was de gemeente Woudenberg samen, net als veel andere gemeentes, soms machteloos aan de zijlijn. Het lijkt er vaak op dat negatieve impact ons vaak overkomt. En je zou graag willen dat we als Woudenberg de regie hebben en op verschillende scenario's een passende reactie hebben. Voor nu is het roeien met de riemen die we hebben. En dat zijn er niet zoveel. We hebben een coöperatie opgericht, maar het blijft lastig om dicht bij de mensen te staan die zorg nodig hebben. En ook bij de coöperatie wordt veel geld besteed aan zaken die niet direct bijdragen aan een betere zorg. Al met al een zorgelijke situatie waar we de alle waarschijnlijkheid voorlopig nog niet vanaf zijn. Licht aan het einde van de tunnel hebben wij nog niet kunnen ontdekken. Ons college zit er uiteraard kort op. En kunt u ons eens kort meenemen in uw verwachting binnen het sociaal domein? Worden er nu echt stappen gezet? En eigenlijk doe ik dan meer landelijk. Ziet u dat licht aan het einde van de tunnel? Of bent u genoodzaakt om vaak maar één stap vooruit en twee terug te doen? En klopt het dat u vaak negatief verrast wordt door de landelijke overheid en het daardoor lijkt dat het ons vaak overkomt en we weer ad hoc moeten acteren, terwijl je juist zaken voor zou willen zijn? Dank u wel, voorzitter.
Als er verder geen interrupties of vragen zijn, gaan we naar het programma Leefomgeving. De ChristenUnie heeft het woord. Gaat het ook zo?
Voorzitter, dank u wel. Ja, de ChristenUnie heeft de eer om de afstand te doen over het programma Leefomgeving. Een programma waar veel in gebeurt, wat raakt aan alle inwoners. Openbaar groen, mobiliteit, openbare verlichting, afval. En kortom, bijna alles heeft wel een raakvlak met dit programma. Je zou dan ook denken dat hij flink te bezuinigen valt. Als je dan kijkt naar het staatje, waar percentages aan toegevoegd zijn, dan lijkt het toch weer een beetje tegen te vallen. Tijdens de kadernota is niet gezegd dat er niet bezuinigd moet worden op. Is niet gezegd dat er niet bezuinigd moet worden op het openbaar groen als kader voor deze begroting. Toch hebben diverse partijen hun zorg over het groenonderhoud uitgesproken. De bezuinigingen die nu worden ingeboekt op de openbare ruimte zijn voor een deel ingevuld door efficiëntiemaatregelen. Waar we ons zorgen over maken is het deel wat nog taakstellend is opgenomen, maar waar nog geen richting voor is gegeven. Gaat dit deel dan toch ten koste van de kwaliteit? De afvalstofwerking is een heikel punt. Kostenstijgingen hebben vooral te maken met de dure worden van de afvalbewerking. We denken dat gemiddeld 6 legingen van de grijze kliko voldoende moet zijn. Het geeft een prikkel om selectief om te gaan met de dingen die je koopt. Hoe is het verpakt? Waar kan ik het afval laten? Moet het echt in de rest kliko? Als ik naar mijn eigen situatie kijk, dan kan ik met een gezin met 4 mensen het jaar rondkomen met 2 legingen. De genoemde 6 moet dan voor de grotere gezinnen ook haalbaar zijn. Ten aanzien van de Oost-West-verbinding zijn wij blij dat de verbinding zelf in stand blijft. Dat de brug vanaf de Griefdijk naar de Kennedylaan wordt uitgesteld, vinden wij geen probleem. Enige meters naar het noorden ligt immers de brug naar het Van Rijnenpark. Tot slot, voorzitter, in dit programma wordt ook vooral benoemd de bijdrage van onze inwoners. Groen aan de buurt is een mooi voorbeeld. En graag zetten wij een dikke streep onder deze initiatieven en we hopen dat deze projecten nog lang de Woudenbergers aan elkaar verbindt. Dank u wel.
Ik constateer dat de CU-fractie rap doorgaat met het programma Leefomgeving. Ik wil u wel verzoeken om met elkaar ook het gesprek aan te gaan over deze programma's, want anders gaan we wel heel snel van de hand. Dus ik weet niet wat er voor nodig is. Is u de voorzitter misschien niet goed bezig, dan hoor ik het ook graag, maar graag de interactie met elkaar over. We gaan verder met het programma Veiligheid, de heer Van Roef.
Dat is niet nodig.
Voorzitter, dank u wel.
Volgens mij is snelheid het doel op zich.
Maar inmiddels.
Ja, zo snel, nou, dan gaat het snel.
Voorzitter, ja.
Wij mogen programma 3, veiligheid, behandelen. Namens de gemeentebelangfractie noemen het toeval of niet. En wij mogen dit programma veiligheid behandelen, terwijl we midden in de week van de veiligheid zitten. We zagen hem tenminste van de week op Facebook voorbij komen. Naar wie schiet ik er even in. Veiligheid, voorzitter, is een heel breed programma. Heel breed programma, ondanks het weinig aantal pagina's dat hier aan wordt besteed in de begroting. Veiligheid behelst het gehele spectrum van de traditionele criminaliteit zoals woninginbraken, fietsendiefstallen, geweldsdelicten, overvallen tot moderne criminaliteit zoals we kennen de cybercriminaliteit en ondermijning. En dat gaat dan helemaal door, misschien wat belangrijkste, tot de veilige leefomgeving die we in Woudenberg willen hebben en willen verbeteren waar dat kan. Diverse uitvoeringsprogramma's, alsmede het implementeren van nieuwe componenten en daarnaast, niet onbelangrijk, de inzet van politie, BOA, in samenwerking met de mensen van onze gemeente, die moeten daarvoor zorgen. Veiligheid is verder, wat ons betreft, een programma, een lastig programma om verder iets over te zeggen. En misschien moeten we er verder wel helemaal niets van zeggen. En dat allemaal onder het motto over veiligheid moet je niet praten, veiligheid moet je doen en veiligheid moet je aan werken. Iedere dag.
Meneer Stalman, interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben even getriggerd door het verhaal over de BOA en de veiligheid. Ik ben heel nieuwsgierig naar de mening van de GB met betrekking tot de huidige functioneren van de BOA.
Meneer Van Roef,
het functioneren van de BOA. Ja, daar kan ik niet goed antwoord op geven, omdat ik daar geen zicht op heb. Wat ik weet, meneer Stalman, is dat de BOA staat op de payroll van de gemeente. En hij voert zijn taken uit zoals hij dat jaarlijks hier aan ons voorlegt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit mee te maken gehad. Dat kan een goed teken zijn, of juist niet. Maar ik denk dat het een goed teken is. Hoe je mezelf ook maar schil aan de regels te houden. Dus ja, ik denk dat de BOA verder zijn taken uitvoert. Zoals hij denkt dat het goed gaat. En ik denk wel, ik denk niet alleen, ik durf de stelling wel aan, dat hij wel van waarde is voor Woudenberg. Als het gaat om veiligheid en handhaving. Dank u wel.
Wat ik doe met de
bedoelde.
Kijk, voorzitter. Dus.
Dank u wel. Zou ik ook dit programma een vraag mogen stellen aan het college?
Gaat u dat
op de nerves? Dat betreft de aanpak van ondermijningen hier op het gemeentehuis, en dan bedoel ik niet dat ondermijning hier rondwaart, maar wat onze ambtenaren kunnen betekenen op dat sluipende schip van onze maatschappij, zoals de politie het vaak noemt, echt het hoofd te bieden. Ik vroeg me af wat er staan hele mooie dingen, maar wat gebeurt er nu daadwerkelijk hier op het gemeentehuis om bijvoorbeeld, ik citeer, de interne informatiehuishouding te optimaliseren. We weten dat er een bewustzijn ambtenaar wordt aangesteld, is aangesteld, maar optimaliseren van de interne informatiehuishouding. Wat voor beeld
moet ik daar als raadslid dan als inwoner nou bij hebben? Want het kan natuurlijk van alles zijn. Van het aanschaffen tot van een nieuw computerprogramma, tot het ordenen van een boekenkast, regelmatig met elkaar vergaderen of op cursus gaan. Dus ja, het optimaliseren van de interne informatiehuishouding. Ik zou daar graag een antwoord op krijgen wat we daar nou onder kunnen verstaan.
Prima, die vraag wordt genoteerd en we gaan straks het antwoord worden. Dan gaan we naar het programma Ruimte, Wonen en Ondernemen bij de VVD in de Installen.
Dank u wel, voorzitter. Ruimte, Wonen en Ondernemen. Dat programma lijkt wel cruciaal voor onze samenleving. Maar als we kijken naar de actualiteit van dit programma, Ruimte, Wonen en Ondernemen, zijn er genoeg redenen om deze met aandacht voor te nemen. Onder andere wonen. Stap voor stap zal de gemeente Waardenberg de projecten die op de rol staan voor het bouwen van woningen kritisch dienen te volgen. Of het nu gaat om nieuwbouw en duurzaam wonen, of als het gaat om het afstemmen van vraag en aanbod vanuit de markt voor woningen. Wat we niet in handen hebben is een recente uitspraak ten aanzien van de stikstofuitstoot in de PAS. Momenteel is het onderwerp meer dan actueel, maar zijn de gevolgen voor Waardenberg nog niet volledig in zicht. Dit ook in het licht van de landelijke coalitie om daar een oplossing voor te vinden. Tijdens het schrijven uiteraard dit stuk. Was de besluit volgens mij nog niet geheel rond. Er zijn al wat wijzigingen opgekomen, dus dat we wel weer opnieuw mogen gaan rekenen en kijken welke projecten wel doorgang kunnen vinden. Het afgelopen jaar is de woonvisie 2019 gepasseerd in de Raad en komt instemming vinden van de VVD. De basis van het woningbehoefteonderzoek, wat aantoont dat de potentiële woonvoorraad in Woudenberg een goede mix is voor wat burgers wensen, maar het probleem ontstaat als je kijkt naar de vraag wie waarin woont. En dan zie je een grote afwijking, lees scheefwonen. Hierdoor stagneert de doorstroming en blijft met name de onderkant van de markt in de lege handen staan. Het zal aan het college zijn om daar krachtig met de woonvisie aan de slag te gaan. Ruimte voor jongeren creëren om te wonen, lezen bestendig gebouwen, duurzaam bouwen, ruimte geven en innovatie. De grote verandering die zal plaatsvinden in de toekomst zal ook de fusie zijn tussen Vallei Wonen en Omnia. En de mogelijke impact voor onze bewoners, zeker de huurders. Waarbij zowel de raad als het college een duidelijk standpunt hebben ingenomen richting beide partners. Ondernemer Woudenberg, de detailhandel in het bijzonder, heeft een mooi doopcentrum over het initiatief van een aantal ondernemers die al lang spelen. Om daar een extra impuls aan te geven, daar zijn wij zeer verheugd over. En hopen de komende periode ook deze plannen te kunnen inzien. De ontmoetgang zijn, dat zijn we lastig. De komende jaren groeit de gemeente. Er komen meer woningen bij en het inwonersaantal groeit. Door de betere economische omstandigheden neemt dat de koopkracht toe. Van bouwwerkers, maar ook van de toeristen in ons dorp. Daar kunnen wij van profiteren. De ondernemer in het bijzonder. Des te meer stimuleren wij nieuwe initiatieven en tegelijkertijd houden we rekening met de gevestigde ondernemer als het gaat om de haalbaarheid, het financieel draagvlak en verantwoord ondernemen. De agrarische sector. Een populair onderwerp afgelopen weken. De agrarische sector bepaalt mede het DNA van ons dorp. De agrarische ondernemers de ruimte geven om nieuwe initiatieven te ontwikkelen moeten we stimuleren. De sector is onderhevig aan veranderingen. Enerzijds door wet en regelgeving, welke wij zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk dienen te houden. TV Waardenberg is ook gestopt door onder andere het rapport Remkes, waarin wordt gesteld om de stikstofreductie te realiseren om de veestapel op te bouwen. En ook de uitspraak inderdaad van de coalitiepartner die daarbij wordt aangegeven het volledig te halveren. Een volledig bizar plan in onze beleving. Even tegen de hardwerkende agrariërs zeggen dat ze de helft van hun bedrijf nog even dienen op te geven. Een sector welke al jaren geleefd wordt door wet- en regelgeving. En de agrariërs continu op zoek zijn naar innovatie om daaraan te voldoen. Kortom, belachelijk. Natuurlijk dienen deze bedrijven hier continu bezig te zijn, wat ze ook doen, om nog duurzamer te worden. Maar de suggestie om maar je bedrijf eventjes op te doeken, verwijzen wij graag naar de prullenbak. Het staat over los van de vraag met betrekking tot de grote kleinschaligheid van bedrijven. Indien ze voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen, ondersteunen we hen daar graag in. Samen met de burgers en de sector zal er altijd een afweging moeten worden gemaakt tussen de groei van de sector en het behoud van een goede leefomgeving. Vorig jaar gaven wij aan in de algemene beschouwing de discussie over duurzaamheid. Dat zou feitelijk geen discussie moeten zijn, maar de nieuwe norm. En daar staan we nog steeds pal achter. Maar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de informatie die ons toekomen, doet ons ook sterk in de mening dat alles wel betaalbaar dient te blijven voor de inwoners en ondernemers. En ook laagdrempelig als het gaat om wet en regelgeving. En laten we ons vooral niet gek maken door de trammers, maar inspireren door de doeners.
Hierbij de eerste termijn. Ten eerste deel van de eerste termijn.
Ik zie twee vingers, drie vingers, vier vingers in de lucht komen. De eerste die ik zag was meneer Van der Hoef.
Dank u wel, voorzitter. Dat ik meneer Stalman hoorde praten. Dus ik even denken aan een technische vraag die wij gesteld hebben. En ik wil daar een vervolgvraag aan stellen richting ons college. Het gaat over klein maar fijn wonen. We hebben daar een vraag over gesteld. We hebben op zich een prima antwoord gekregen. We hebben gevraagd of er in 2019 ook al enige actie op dit punt is ondernomen. Dat is bevestigend beantwoord. Er zijn locatiegesprekken geweest en gesprekken geweest met mogelijke gebruikers. En verder zegt het college dat wij hierover in Q4 verder worden geïnformeerd. Ik vroeg mij puur af vanavond in deze setting, valt er al iets meer over te zeggen? Of moeten we wachten tot de informatie klaar is? Kijken of we iets meer kunnen ophalen dan het antwoord op de technische vraag.
Volgens het helder, meneer Bosman, meneer Zeeuwen.
Ja, een vraag aan de VVD, onze ondernemerspartij, wat bij elkaar willen zijn. Er staat een kort zinnetje in de begroting en daar staat dat wonen en werken onlosmakelijk aan verbonden is. En ik ben benieuwd hoe de VVD daar naar kijkt en in de naam wil geven.
Dank u wel. Nou, deze valt in mijn beleving tweedelig uit te leggen. In die zin dat wonen en werken inderdaad aan elkaar gekoppeld is. In die zin dat als je kijkt naar bijvoorbeeld zoekgebied 5, waarin wij als college voornemens is inderdaad daar een gebied te maken waar je zowel kunt wonen als werken. Wat je ook ziet dat steeds meer bedrijven, ZZP'ers, dergelijke aanhuizenbedrijven zouden willen beginnen. Ook om ja, de grote mate van flexibiliteit die tegenwoordig eigenlijk iedereen heel graag wil. Met ook tijd voor het gezin. En dat juist wel toe, maar dan moet je dan ook wel zeg maar, in meegaan in de bouw van woningen en dat faciliteren.
Dank u wel, dan André Swit van de PvdA GroenLinks-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Als ik u goed heb beluisterd, zegt u aan het eind dat er een keuze gemaakt zou moeten kunnen worden tussen een duurzame toekomst en de betaalbaarheid ervan. Als u daarvoor voor Woudenberg en in onze regio, zijn in de regio met de rest bezig. Als u vindt dat daar een keuze in gemaakt zou moeten worden, waar kiest u dan voor? Dank u wel.
Meneer Stalman heeft het wel.
Ja, dat klinkt als een soort Salomons oordeel. Kiest u voor duurzaamheid of kiest u voor Woudenberg, zou je bijna kunnen zeggen.
Nogmaals, zo had ik het niet gesteld. Kiest u voor duurzaamheid en dan voor betaalbaarheid, ook in de Woudenbergse situatie, in de regionale situatie, op duurzaamheid.
Nee, ik denk dat duurzaamheid cruciaal is in de beleving van de VVD Woudenberg. Zit een groot deel van de toekomst ook in de innovatie van duurzaamheid, wat we ook van harte toejuichen. Maar we kunnen uiteraard niet wachten tot de innovatie het unieke idee heeft gebracht waardoor we opeens allemaal duurzaam zijn. Dus we zullen ook daarin stappen dienen te maken. Maar als je kijkt naar duurzame technologie en innovatie daarin, is dat wel een van de grootste gemeengoeden waar de VVD op inzet.
Dank u wel. Dan gaan we naar meneer Wisselwind van de CDA-fractie.
Dank u wel, voorzitter. En vraag aan het college. Naar aanleiding van een hele leuke vraag die bij de technische vraag gesteld is door de ChristenUnie over de omgevingswet. Er worden diverse verordeningen aangepast aan de omgevingswet, vraagt de CU. Het is al bekend wanneer deze ter besluitvorming naar de raad komen. En het college zegt dit zal in Q4 2020 zijn. Maar Q4 is inmiddels al 9 dagen onderweg en de omgevingswet 2020. Oh ja, jaartje verschil. Geen geluk hier voor die oplossing. Dan nog, Q4 2020, dat zit wel heel krap op Q1 2021 en dan treedt die omgevingswet in werking. Gaan we dat halen?
Duidelijke vraag, we gaan kijken wat het antwoord straks is. Volgens mij zijn we dan gekomen aan het volgende programma, dienstverlening en dan heeft de heer Smit van de PvdA van de fractie beweegd het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dit programma is ons toegedeeld en ook dit is weer een interessant onderdeel van deze begroting. U geeft als college aan dat u een professionele dienstverlener en partner wil zijn van inwoners, ondernemers en organisaties. Dat moet blijken uit de ervaring van deze groepen dat zij gemakkelijker initiatieven kunnen realiseren. Zij eerder betrokken worden bij het opstellen en uitvoeren van beleid. De digitale dienstverlening het primaat krijgt. Dat gegevens beter en zorgvuldiger beheerd worden. En dat de bedrijfsvoering effectiever en efficiënter is. Een goede visie en voor het merendeel goed gekozen maatschappelijke effecten. Maar we komen daar nog op terug. U geeft aan ook in dit programma te willen bezuinigen. Dat is terecht. Want als er buiten het gemeentehuis minder beschikbaar wordt gesteld, moet het ook binnen het gemeentehuis het geval zijn. Gisteravond hoort het CDA hier ook een punt van maken. Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Een vraag kan gesteld worden bij bezuinigen op de ARBO, al gaat het om een relatief gering bedrag. U blijft zich houden aan de wettelijke eis, maar dat kleine beetje extra kan het voor medewerkers mogelijk maken om met plezier te blijven werken. Voor personeelsregelingen zit u na kort onderzoek al een bezuiniging in het gezicht van 10.000 euro per jaar. De ondernemingsraad moet nog geraadpleegd worden, wellicht een kritische bobbel. Aan de ene kant komt bij deze bezuiniging de vraag boven of bezuinigen op personeelsregelingen de medewerkers tevredenheid zou doen verlagen. En aan de andere kant of er niet meer bezuinigd kan worden als er langer onderzoek is gedaan. Desalniettemin, inwoners van Woudenberg hebben het meest aan ambtenaren die met plezier worden werken. En nogmaals, wij geven aan dat wij hun inzet waarderen. In dit programma besteedt u veel aandacht aan de digitale dienstverlening. Maatschappelijk effect 3 en 4 gaan hierop in. Het is wat ons betreft goed om ook zeer zorgvuldige aandacht te besteden aan de persoonlijke dienstverlening. Zodat inwoners die, om wat voor reden dan ook, niet of minder goed thuis zijn in de digitale wereld, toch snel en goed gebruik kunnen maken van de dienstverlening. Ook voor hen moet de dienstverlening mensgericht, regelarm, duidelijk, snel en zeker zijn. En wat ons betreft hoort daar de nieuwsgeving in de Woudenberg bij. Voor de organisatie van de bedrijfsvoering zoekt u naar wendbaarheid om snel en flexibel in te kunnen spelen op wat ondernemers, organisaties en inwoners vragen. De medewerkers moeten zich daarin kunnen vinden. Het vereist bepaalde kwaliteiten. In een tijd dat het voor een aantal werkgevers lastig is om aan voldoende kwalitatieve medewerkers te kunnen komen, komt de vraag boven of het onze gemeente lukt om medewerkers te behouden en te krijgen die passen in een dergelijke visie op de bedrijfsvoering. In dat verband kan het aantrekkelijk zijn, we zien vanuit de zekerheden deels ook financieel, om de flexibele schil zo gering mogelijk te houden. Vragen hierbij? In hoeverre vindt u het belangrijk om medewerkers die passend binnen de visie op dienstverlening te binden aan onze gemeente, door zowel zorgvuldig met arbeidsomstandigheden om te gaan, als door de flexibele schil te verminderen? En de tweede, de laatste. In hoeverre ligt het gevaar op de loer dat de persoonlijke dienstverlening vergeleken met de digitale dienstverlening ondergewaardeerd wordt in de aandacht en kwaliteiten van de ambtenaar? Dank u wel.
Voorzitter, de interruptie. Ik zag de heer Stalman het eerst in de lucht komen. Dus die heeft het gesprek nu met de PvdA-fractie.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank PvdA voor de toelichting. Ik heb nog een helpende vraag, want we hebben een aantal commissieleden, aantal commissievergaderingen geleden, en inderdaad ook de twee FVJ besproken, waarbij de PvdA een voorstander was om een onderzoek te laten doen naar de werkelijke persoonsvrijheid. De vraag die daarvoor voor je A, hoe zijn er nog steeds zo'n dergelijk onderzoek? En B, stel dat dat onderzoek als uitkomst heeft dat er meer FVJ bij moet komen, ondersteunt dat ook?
Ik kan er in zoverre nog geen antwoord op geven. Ik heb in mijn termijn genoemd dat de CDA daar gisteren vragen over heeft gesteld. Afhankelijk van de beantwoording van die vragen kunnen wij weer bekijken in hoeverre of wij datgene wat wij een aantal commissievergaderingen geleden hebben gesteld zullen gaan actualiseren.
Meneer de Roep, de interruptie.
Dank u wel, voorzitter. Een beetje in de lijn van collega Stalman. Een verduidelijkende vraag. U heeft het over het geringer maken van de flexibele schil. Wat ziet de Partij van de Arbeid GroenLinks nou exact onder de term flexibele schil? En het geringer maken betekent dat dan ook bezuinigen. Dus daar geld besparen. En in de lijn van wat meneer Stalman dan zegt, past het dan om te zeggen, als we die flexibele schil gaan geringer gaan maken, daarmee bezuinigen, dat die 2 FTE die voorgesteld wordt voor de Partij van de Arbeid GroenLinks dichterbij komt?
Onze benadering, dank u wel. Onze benadering, dank voor de vraag. Onze benadering was een andere. Het zat in een alinea waarin wij het hadden over voldoende kwalitatieve medewerkers binnen deze visie kunnen handhaven bij de gemeente. En van daaruit zou het in een aantal opzichten, en we zijn benieuwd wat het college daarvan vindt, prettig zijn als meer mensen het vooruitzicht hebben op, zoals dat in onderwijstermen dan noemen, op een vaste benoeming. Dat zou meer zekerheden kunnen bieden, ook in het kader van de bedrijfsvoering, met welke medewerkers, over welke medewerkers je, om het even wat plat uit te drukken, je kunt beschikken. Dus dat was de toonzetting van die alinea. Hoe houden we zo goed mogelijk, zoveel mogelijk goede mensen vast?
Ik zie meneer Stalman in de lucht. En meneer Beroef van de kant.
Ja, dan ga ik u toch een keer vragen. Schets u voor mij dan eens wat is vanuit uw optiek de flexibele schil?
De flexibele schil is, zoals ik de burgemeester heel gemaakt heb horen zeggen, een vaste schil en een flexibele schil, waarbij we tijdelijk gedurende een bepaalde periode mensen inhuren.
Juist, ja, dan hebben we het over hetzelfde. Goed. Meneer Stalman.
Dank u wel, voorzitter. Uiteraard kennen niet alle cijfermatige productlijnen binnen de begroting. Maar wat ik zie binnen de begroting is dat zeg maar de flexibele schil, de inhuur, eigenlijk de komende jaren naar beneden gaat. Waarbij inderdaad dus er uitzicht is op vastbaten voor mensen bij de gemeente te werken. Is daarmee eigenlijk ook de, hoe zeg je dat, die 2 FTE inderdaad zeg maar aan te nemen, juist in lijn met wat de PvdA wil, omdat je juist dan ook van die flexibele schil afgaat.
Wat is het?
Nogmaals, ik heb net al een antwoord gegeven op die 2 FTE en of wij dat zullen gaan actualiseren of niet. Als uw observatie is dat die flexibele schil, het aantal mensen dat gedurende een tijdelijke of een langere tijdelijke periode voor de gemeente gaat werken, dat al het afnemen is en dat het voornemen is van de college, zie ik dat graag bevestigd.
Dank u wel, dan gaan we naar het volgende onderdeel. Dat is algemene technisch middelen, de service en de paragraaf. Meneer Molenaar van de SGP-fractie.
Voorzitter, dank u wel. Ja, deze korte hoofdstukjes, algemene reserves en ook de paragraaf doorbladeren, springt er nog eentje echt naar voren. En dat zijn natuurlijk de paragraaf lokale heffingen. Dus daar wil ik eigenlijk vanavond vooral even over hebben. En dan met name de afvalstoffenheffing. Die 140 euro was terecht, wordt op basis van deze begroting 210 euro. Een stijging van maar liefst 50%. Een forse stijging. En ja, we zijn daar eigenlijk de kadernota voor het eerst op gewezen. In die zin, daarvoor was het eigenlijk maar niet in beeld. In ieder geval niet bij onze fractie, volgens mij niet bij de raad. Vanwege dit punt, een forse stijging, natuurlijk met veel aandacht deze paragraaf bekeken. En er staat er wel een mooie, op bladzijde PA4, staat er een hele mooie tabel met de paragraaf lokale heffing. Alleen, die tabel die er staat, die geeft niet het juiste beeld. Want de indruk die je daar krijgt, als je kijkt naar de gemeentelijke woonlasten, dan is dat een stijging van zo'n 40 euro, 50 euro. Ja, afhankelijk van of het een 1-persoons of een meerpersoons huishouden is. Maar tegelijk weten we dat die vaste recht alleen al 70 euro stijgt. En dan ook nog de prijs van de ledigingen ook. Dus daar hebben we technische vragen over gesteld. En voorzitter, ja, dat wordt dan wel gegeven. Ja, inderdaad, deze tabel geeft niet het juiste beeld. Maar in de beantwoording ontbreekt dan wel wat het beeld wel is. En ik zou toch willen vragen om op een of andere manier dan een zuivere vergelijking te maken. Want blijkbaar is er nu een vergelijking tussen cijfers van Kulo en de cijfers die we zelf hebben berekend. En ik zou vragen om een vergelijking willen hebben, cijfers over 2019 dan op dezelfde manier weergegeven als deze over 2020. He, want dan hebben we een stijging van de afvalstofheffing, we hebben een stijging van de rioolheffing, gisteren ook aan de orde geweest. En dan natuurlijk de reguliere 1,5% stijging van de OZB. Ik denk wel dat het goed is om daar gewoon een goed beeld te hebben wat dat totaal betekent. En voorzitter, dat is natuurlijk enorm belangrijk. Niet alleen in de communicatie richting onze gemeenteraad, maar ook juist in de communicatie richting onze inwoners. Ik denk dat we daarin positief. Positief moeten zijn over de resultaten van dit stap, maar dat we ook wel vasthouden dat is qua communicatie natuurlijk een hele uitdaging. Daarom wil ik er eigenlijk voor pleiten om daar wel met de juiste cijfers te werken, waar daar geen rekenfouten en zo in zitten, zodat dat alleen maar meer negatieve gevoelens oproept. Dat ten aanzien van deze tabel. Ik hoop dat ik daar een toezegging op kan krijgen. En onder die tabel staan de uitgangspunten. Ja, die vallen natuurlijk normaal niet zo op, maar dat is toch wel mooi. Voor de hoogte van de tarieven en leesgelden volgen beleidsuitgangspunten. Voorzetten van gemaakte keuzes vanuit het verleden. Twee, streven 100% kostendekking van tarieven en leesjes. En drie, de lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie. Voorzitter, als we dan de juiste getallen krijgen, en ik heb eerlijk gezegd niet uitgerekend wat dan het percentage is, maar ik vermoed dat dat dan wel boven de 10% uitkomt, alles bij elkaar. En dat is natuurlijk ruimschoots meer dan het principe van de inflatiecorrectie. Vandaar dat we daar ook een technische vraag over hebben gesteld. Als niet alleen 100% kostendekkendheid het uitgangspunt is, maar ook in principe niet meer stijgen dan de inflatiecorrectie, zijn er geen mogelijkheden om wat meer geleidelijk die afvalstofheffing te laten stijgen, net als dat we bij de rioolheffing natuurlijk ook doen. En daar is het antwoord eigenlijk dat er de afgelopen jaren al veel uit de egalisatievoorziening is gehaald, dus die is leeg, dus die kan dan niet voor benut worden. En dat is jammer, want dit is al een forse stijging in één keer die we wel bij de inwoners neerleggen. Bij de bespreking van de zomernood heb ik de wethouder gevraagd, is het nou niet zo dat we eigenlijk tarief voor 2019 te laag hebben vastgesteld? De wethouder zei van niet. Maar ik denk, als ik zie ook het beeld meerjarig, dan denk ik toch dat we eerder hadden moeten ingrijpen. En eigenlijk eerder hadden we geconstateerd dat de tarieven omhoog moeten, zodat ze ook de afgelopen jaren wat minder uit die egalisatievoorziening zouden hebben moeten halen. En dan hadden we nu meer mogelijkheden voor een gelijke groei van deze afvalstofheffing. Voorzitter, ik wil toch nog vragen, welke mogelijkheden zijn er wel? Om niet in één keer die woonlast en het percentage weet ik niet, maar zeg even 10% te laten zijn. Tot zover.
Dank u wel. Dat betekent dat we het tweede onderdeel van de eerste termijn gehad hebben. Dat betekent dat meneer Hardeman nog in de lucht komt. Sorry, meneer Hardeman.
Gaat er maar niet uit. Ik heb nog twee vragen die ik graag aan het college wil stellen over het programma 5.
Gaat u gang?
De paragraaf, excuus.
De paragraaf.
Want daar waren we namelijk.
Ja, gaat u gang.
Wij hebben bij de technische vraag een vraag gesteld over een staatsupdate van het wegenbeheerplan. En het college geeft aan dat die uitvoering is gestart en dat het wegenbeheerplan is aanbesteed. En ik vroeg me even af hoe wij dit moeten interpreteren, aangezien de uitvoering is gestart terwijl de aanbesteding niet rond is. En ik vraag me even af hoe dat dan kan en hoe dat dan gaat. En dat dat ook dan de reden is waarom we dan die staatsupdate niet ontvangen. Van u. En een vraag over het ledigen van de restafval. Wij gaven aan via de technische vragen dat 6 keer ledigen voor veel gezinnen niet realistisch is. Het is een gemiddelde. En u geeft aan dat dat op cijfers 2018 is gebaseerd. Nogmaals, maar dat zegt ons niet zoveel over een gemiddelde, ja, dat kan. Alleen dat zegt ons niet zoveel over gezinnen. En heeft u ook inzicht, hè, dus eigenlijk een specificatie, niet van een gemiddelde, maar eigenlijk in het beeld wat dat bij gezinnen oplevert. Zijn dat nou, hè, zijn het bij gezinnen nu dan ook die 6? Dat echt het gemiddelde, of zijn dat dan veel meer? Daar zit ons punt met name en onze zorg. Dank u wel.
Ja, Herman, dank u wel. Ik kijk even rond. Dan zijn dit de vragen ook voor deze eerste termijn tweede onderdeelprogramma's. Dan gaan we schorsen zodat het college de reactie gaat voorbereiden van de antwoorden en kijken van het college op de laatste van de schorsing aan te doen. Dan gaan we dat doen. Kwart van negen staan. Tien van negen staan. Het college is weer gearriveerd. Ze wil het woord geven aan wethouder Vlam, zodat ze antwoorden en reacties kan geven en gaat er zo de dialoog met het college aan. Commissie, van Vlam heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor alle bijdragen van alle partijen over de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023. Wat nu voor ligt is de begroting zoals die nu gepresenteerd is en 2020 en 2030 laten meerjaren sluitende begroting zien, waarin de bezuinigingsopgave zit verwerkt om ruimte te maken voor nieuwe opgaven waar de gemeente toe staat. Door nieuwe taken en groei van de gemeente nemen de uitgaven toe, terwijl het inkomen, met name de uitkeringen die de gemeente van het Rijk ontvangt, onzeker zijn. In deze begroting is ook het teken gevallen van het B2-compensatiefonds verwerkt. Het B2-compensatiefonds in deze begroting is opgevangen. Even voor de goede orde, dat is voor volgend jaar 2020 al €304.000, oplopend naar €402.000 in 2023. En dat zijn toch kostenbedragen die in een begroting verwerkt moesten worden. Hoeveel dit een tegenvallen was, is het toch gelukt om dat in deze begroting op te vangen. In het voorstel van deze begroting is opgenomen om de komende 4 jaar gemiddeld €278.000 te besparen. En de begroting moet naar de toekomst toe robuust zijn, waarin de gemeente ook tegenvallers kan opvangen. De kleine plus van €44.000 in 2020 betekent niet dat er ruimte is in de begroting. We hebben gezien dat het best kan fluctueren en de bezuinigingen die ook voor komend jaar voorgesteld zijn, zijn natuurlijk ook nog niet gerealiseerd. Wij zijn van mening met dit voorstel om begroting en de besparing van gemiddeld €278.000 een sluitende begroting te presenteren en een gezond financieel meerjarenperspectief te hebben, zodat er ruimte is om naast de uitvoering van wettelijke taken en voortzetting van huidig beleid ook in te kunnen zetten op de nieuwe taken die op de gemeente afkomt, als de energietransitie, inspelen op klimaatverandering, vergroten biodiversiteit, ontwikkeling in landelijk gebied, duurzame mobiliteit en de nieuwe omgevingswet. In juli jongstleden heeft de Raad kaders meegegeven voor het opstellen van de begroting en de besparingsopgave. En deze zijn in het amendement weergegeven. En ik zal ze nog even voor de goede orde noemen. €250.000 gemiddeld bezuinigen per jaar. De mogelijkheden moeten bepalend zijn en niet een strakke verdeling over de programma's. In het sociaal domein alleen bezuinigingen met draagvlak van de coöperatiekleine schansen en partners in de regio. Welke is vertaald dat de kwaliteit van de jeugdzorg en WMO, welke niet door deze bezuinigingen worden geraakt. Geen bezuiniging op minimabeleid en de belastingverhoging is niet nodig gebleken. Belanghebbenden die de besparingsopgave raken zijn vooraf geïnformeerd over de voorstellen en afhankelijk van definitieve besluitvorming door de raad vervolgt het college het gesprek met de belanghebbenden over de uitvoering van het besparingsvoorstel. Natuurlijk vinden betrokkenen het niet leuk om te maken te krijgen met een bezuiniging. Er is echter begrip voor de financiële situatie van de gemeente, maar ook teleurstelling over de besparingsvoorstel. Volgens mij op de verschillende vragen die ook naar de portefeuilles gesteld zijn. GBW heeft gevraagd over de financieringsscenario's van de KAP. Welke mogelijkheden er zijn. Intern is al wel nagedacht over financieringsmogelijkheden. Echter, deze kunnen pas goed uitgewerkt worden zodra de gemeente alle gevraagde gegevens heeft ontvangen van de stichting ABC en de verenigingen. Dus daar is nog wachten op. Verder is er vraag gesteld over het actieplan parkeren, welke start in 2021. Inderdaad, het actieplan parkeren staat nu in 2021 op het programma. Dit betreft een onderzoek naar de parkeerdruk en civiele maatregelen om de parkeerdruk te verlagen. Volgend jaar zullen we daar in de kadernoten verder op terugkomen en de opties bekijken om die hier verder uitgewerkt moeten worden.
Voorzitter.
Meneer Bessemers.
Ter interruptie een korte verduidelijkende vraag. Wat moeten wij verstaan onder civiele maatregelen?
Als ik het heel simpel maak, een aanleggen van een extra parkeerplaats is een civiele maatregel om de parkeerdruk op te verlagen.
Voorzitter.
Meneer Bessemers. Ik heb op dit punt haar zin afgemaakt heeft, dan kan ik daar nog een duidelijke vraag over stellen. Want het eerste deel is duidelijker, waar ik bij het ook weer over ging. Onderzoek parkeerdruk en civiele maatregelen. We hebben ook gevraagd, uit het oogpunt van de kosten, u geeft aan het kantoor en de kadernoten terug. Hebben we ook gevraagd of het college een mogelijkheid ziet om dit onderzoek te laten vervallen. Is dat iets waar u op kunt reageren nu, of is dat iets wat straks de kadernota meer body krijgt?
In de kadernota zal het meer body gaan krijgen. Dan is er ook meer inzicht, tenminste hoop ook meer inzicht te krijgen wat het kan betekenen qua project of qua maatregelen die er voor nodig zijn. Vrij is enig uitgewerkt, dus dan komen we op dat moment terug.
Waarbij, dan kijk ik de voorzitter even aan, uiteraard het laatste woord is aan de raad die dat middels de kadernota dan moet accorderen. Want een akkoord op dit onderzoek ligt er nog niet wel een indicatie van de kosten. Klopt dat? Ik weet dat het onderdeel is van het geheel wat we destijds in het centrum hadden goedgekeurd. Maar dat betekent dat het automatisch het onderzoek ook doorgaat. Of ligt er nog een keuzemogelijkheid?
Het moet nu nog opgestart gaan worden. Dus daar, daar komen we volgend jaar in de kadernota op terug. Wat er eventueel aan mogelijkheden voor is. Ook qua financiering aan mogelijkheden. Er stond vorig jaar in het totaalprogramma van maatregelen op rond de verkeersveiligheid. En er zijn die verschillende maatregelen genoemd, waarvan dit eentje is die wat verder in de tijd gepland stond. Dus gaan we dan de volgende. Ja. GWD heeft ook de vraag gesteld over de taakstelling van de gemeenschappelijke regelingen. En het college stelt voor om die qua bezuiniging op 10.000 euro te zetten. En daar is een vraag gezet van, kan dat niet 1% zijn over de totaal gemeenschappelijke regelingen? Het is even goed te weten dat de totaal gemeenschappelijke regelingen 4,5 miljoen betreft. Dus 1% van totaal is een iets andere bedrag. Echter, in die 4,5 miljoen zitten onder andere de kosten voor de coöperatie van 1,6 miljoen, die al een eigen taakstelling heeft. En ook nog de kosten voor de AVU en de ROVA, waar een bezuiniging, ja, als het dan mogelijk zou zijn, de gunsten van de afvalstoffen in komt. Van de RBA gaat het grootste deel via de algemene uitkering. En zo blijft er feitelijk nog maar 1,75 miljoen over waar de 1% op ingezet kan worden. Nou, 1% is 17.500 euro. De vraag is aan u als raad of u dat realistisch vindt. In die 1,75 miljoen zitten onder andere de RUD, de GGD, de VU, de IBMN en de eigen bijdrage van het jaarresultaat RWA. Dus de overweging is aan u. Partij van Arbeid GroenLinks heeft gevraagd over onze deelname in de commissie Financiën van de PNG. De commissie Financiën bestaat op dit moment uit 19 wethouders financiën uit het hele land. Van grote en kleine gemeenten. Bespreekpunten onder andere zijn herijking gemeentefinanciën. In die context is die ook benoemd. En tijdens de vergadering die we als commissie hebben, want ik ben daar als wethouder financiën van Waardenberg in toegekozen in de commissie. En tijdens de vergadering gaat onder andere over de herijking, waarin ook gesprekken met mensen vanuit DCA en de onderzoekers worden gesproken over de criteria, de maatstaven, de impact. Het proces wordt gevolgd. De uitkomst is nog niet bekend, want uiteindelijk ligt het besluitvorming niet bij de commissie financiën, maar de commissie financiën van de PG kan wel input leveren. Ook is de gemeente Woudenberg een van de steekproefgemeenten op het, zeg maar, het toetsen van het model zoals die gaat komen. Zodat we ook direct inhoudelijk kunnen zien wat een mogelijk nieuw model in dit voorbeeld kan doen voor onze gemeente. En het is fijn om daar als in ieder geval de Woudenbergse wethouder ook een vast deelgenoot van uit te maken. En ook op die manier onze invloed en ja, onze specifieke rol als gemeente van onze omvang ook daarin te brengen. Naast het, zou bijna zeggen, de belang van andere grote gemeenten.
Dank u wel. Dank u wel dat u op die vraag ingaat. De vraag was ook gericht op de toekomst. Heeft u een idee, ook vanuit uw deskundigheid, uw ervaring, uw contacten in de commissie, wat u verwacht, hoe of het met deze problematiek, want zo kunnen we het vanuit de gemeente bezien, wel betitelen, of deze problematiek zich verder zou kunnen gaan ontwikkelen. Heeft u daar verwachtingen over?
Nou, de verwachting die ik nu heb is dat er heel hard aan gerekend wordt en het ongelooflijk gecompliceerd is. Dus waar dat precies het balletje naartoe gaat rollen en hoe het zal zijn, daar wordt juist nu heel veel aan gerekend door de onderzoekers om dat inzichtelijk te maken. En daar begint het eerst mee. Inzicht, welke criteria spelen hierbij een rol? En dan is het in ieder geval, ik vind het heel prettig om dan daar toch aan tafel te zitten met dat je af en toe weer die tussentijdse resultaten krijgt en kijken waar het heen gaat. Ja. Als laatste is ook de vraag gesteld, niet op één laatste nog voor mijn portefeuille, over de verhoging van toeristenbelasting. Dat is een keuze die aan de raad voor ligt. De college heeft niet gekozen voor de verhoging van belasting, behalve dan de verhoging van inflatiecorrectie. En ook conform het abonnement zoals die voor, in juli aangenomen is door de raad, dat er niet gekozen wordt voor belastingverhoging. En als laatste.
Lisbeth, is dat voor u de enige beperking dat u het abonnement zo leest dat het inderdaad ook gaat om belastingen voor niet-inwoners van Woudenberg?
Als wij het over belastingverhogingen hebben, geldt dat voor alle belastingen die wij heffen. En of dat nu voor inwoners is of voor onze toeristen, is om het even. En als laatste is een overzicht over, door de SGP de vraag gesteld over de tabel op PA4 over de woonlasten. Zonder helemaal heel zwaar op de inhoud te gaan, er zijn die twee natuurlijk al die terugkijken en eentje naar de toekomst toe. Het is goed te weten dat in december, als we alle verordeningen hebben, de feitelijke cijfers komen. En we exact weten wat ook de Woudenbergse overzicht is. Met die verstande dat dit om de percentages gaat en dat er inderdaad verschillende uitgangspunten zijn. We hebben enerzijds inflatiecorrectie regulier en daarnaast hebben we door u genoemde afvalstoffenheffing waarin we het gesloten systeem hebben en dat een sluitpost moet zijn. U noemt in die context ook de evaluatiereserve, daar is eerder ook over gesproken, die mag dan nog geen negatieve reserve hebben. Die mogen we niet voor gebruiken. En in de zomer nou, is besloten om niet naar de algemene reserve voor te gebruiken.
Meneer Molen, dan weer terug. Ja, even over die woonlasten. Staat nu als beleidsuitgangspunt natuurlijk in principe niet meer dan inflatiecorrectie. In de tabel nu, als je niveau de gevallen bekijkt, dan zou je denken, nou, het is ongeveer het komende jaar 6-7%. Maar dat zijn dus getallen die niet kloppen. Ik zou toch wel op prijs stellen om in ieder geval voor de raadsvergadering gewoon helder te hebben wat dan wel het percentage is, zodat we dat ook kunnen spiegelen aan die inflatiecorrectie.
Op het moment dat in december de verordening ervoor ligt en de feitelijke percentage voor liggen, dan is het overzicht aangemiddeld te gaan.
Ja, dat, maar volgens mij kan dat nu ook al wel. Want het is wel prettig om te weten voordat we de begroting vaststellen, want anders is het achteraf, hè, want de definitieve vaststelling van de tarieven, dat is ja, in principe vaak een hamerstuk, omdat we dat eigenlijk ook in oktober hadden. Dus vandaag toch het verzoek om dat te doen.
Maar de vraag is duidelijk, de wethouder.
Nee, prima. Ik begrijp dat het tot verwarring gaat leiden en die verwarring willen graag de wereld uithelpen. Dus we zullen kijken wat we aan een verhelderend overzicht kunnen maken.
Dan denk ik naar de wethouder.
Voorzitter?
Ja.
Ja, ik denk, ik wacht even.
Heel
goed gaat gaan. De wethouder gaf heel mooi aan van wat nou de uitgangspunten en de kaders waren voor het opstellen van deze begroting. En daarin gaf ze ook aan van dat er in een amendement in meerderheid is aangenomen dat er alleen dat het draagvlak moet zijn voor de bezuiniging binnen het sociaal domein. En ik ben even benieuwd van, blijkbaar is die vraag al beantwoord, u gaat die vraag van ons niet beantwoorden over het draagvlak. Ben ik even benieuwd of een andere collegelid dit zometeen in zijn of haar reactie op gaat pakken. Want u had het over het draagvlak, was even benieuwd of u dit dan ook gaat bespreken, maar blijkbaar niet. En voordat het onderwerp van mij wegvloeit, ben ik even benieuwd of een ander college dit
zo bent. U bent scherp, dus we gaan kijken wat we gaan zeggen.
Ja, ik heb altijd vergeten, dus
Oké, dan heb ik daar toch nog wel verteld.
We zitten hier om duidelijkheid te
krijgen. Ja, heel goed. Oké, dat antwoord heb ik dan even gemist. Volgens mij heeft u gewoon aangegeven dat een amendement is ingediend die bij meerderheid is aangenomen, dat het draagvlak zou moeten zijn. We hebben gisteren de inspreker de heer Bos gesproken van adviesraad Sociaal Domein. En nou, hij heeft het helemaal niet over het draagvlak gehad. En dat valt volgens mij, ik stond al van de VVD ook wel aan. U heeft hem geïnformeerd. En ik heb de vraag gesteld dat het ons inziens een heel duidelijk verschil zit tussen informeren van de voorgenomen bezuiniging of alleen bezuinigen als het draagvlak is. En ik heb gevraagd, hoe ziet u dat? Wat is er gebeurd dan met die randvoorwaarden? En hoe interpreteert u dat begrip draagvlak? Want ik denk, mijn fractie denkt, dat deze bezuiniging gewoonweg niet ingevoerd kan worden. Omdat er, wat ons betreft, geen draagvlak is. Graag de reactie.
De wethouder.
In kort, in mijn betoog dat we ingingen over het abonnement en de uitvoering van het abonnement, is aangegeven dat binnen het sociaal domein dat het alleen draagvlak is bij de kleine schansenpartners in de regio. En dit is vertaald in de kwaliteit jeugdzorg en WMO. En die onderdelen worden niet geraakt door de bezuiniging. En iedereen is geïnformeerd over de voorgenomen voorstellen. En natuurlijk vinden betrokkenen dat niet leuk. Echter, er is wel begrip voor de financiële situatie van de gemeente, maar teleurstelling of belasting over de besparingsvoorstellen.
Ja, die teleurstelling hebben we gisteren inderdaad helaas mogen aanhoren. Maar ja, ik begrijp het nog steeds niet, want het is gewoon toch alleen informeren. U heeft hen toch alleen geïnformeerd. Of vindt u dat dan niet passen bij de bezuiniging op het sociaal domein? Is dat wat u bedoelt? Het adviesraad sociaal domein was niet binnen het portefeuille sociaal domein.
Ik zie mevrouw Treep in de lucht komen, die heeft het woord.
Ja, ik ben zelf niet aanwezig geweest bij de raadsvergadering waarin de motie het amendement opgesteld heb en aangenomen. Ik heb begrepen dat vanuit de woordvoering in de raadsvergadering opgehaald is dat u met het sociaal domein bedoeld hebt de zorg die we inkopen voor jeugd en WMO. Dat daar niet op bezuinigd mocht worden, dat met draagvlak moest. En niet dat wanneer het gaat over sociaal domein, dat het over heel programma ingaat. Dus de definitie sociaal domein hebben wij opgevat als zorg voor jeugd en WMO. Die we inkopen, ook via de regio bijvoorbeeld, anders heeft de regio daar nog niets mee te maken. Dan zou het draagvlak in de regio zoeken ook een onlogische formulering zijn.
Voorzitter, er staat, en de wethouder plan gaf het al aan, de bezuinigingen binnen het sociaal domein alleen met draagvlak van de coöperatie, kleine schals, partners in de regio, maatschappelijke organisatie en adviesorgaan. Ja. Ik vind adviesraad sociaal domein toch wel een adviesorgaan. En als u dat anders ziet, ja, zeg het dan, maar moeten we het daarover gaan hebben. Maar een adviesorgaan vind ik het adviesraad sociaal domein. En dan zou het draagvlak moeten zijn.
De wethouder.
Ja, dat doet. Ik heb er geen zicht op. We bezuinigen niet op de zorg zelf. En zo hebben wij een beet gepakt. We bezuinigen niet op de zorg. En als we op de zorg bezuinigen, moet de draagvlak gezorgd worden. En de adviesraad sociaal domein valt in die zin niet onder zorgverlening aan onze inwoners.
Dan gaan we verder met de beantwoording van de vraag. En ik denk dat mevrouw Treep doorlaat.
Ja, we gaan er één minuut door. Dank u wel. Allereerst gisteren zijn er een aantal vragen gesteld die bij mijn portefeuille gaan horen. Als eerste de vraag van de CDA over de subsidies en de haalbaarheid van de taakstelling. Ja, daar hebben we natuurlijk over nagedacht, over de haalbaarheid van het bedrag. En we stellen u het bedrag voor inschattend dat het haalbaar is. Anders hadden we dat bedrag, de hoogte van het bedrag, niet voorgesteld. Dan hebben een aantal fracties vragen gesteld over het jeugd- en jongerenwerk. Van het CDA is de vraag gekomen, waar staat het dan allemaal voor? Wat doen we dan? Het gaat over vindplaatsgericht werken. Dus als het, waar de jongens op straat zich bevinden, daar zijn de jongerenwerkers. Talentontwikkeling, coaching, voorlichting binnen het onderwijs. Het gaat om themaavonden, groepstraining, lotgenotencontacten, individuele coaching. En dit is een bezuiniging die... wij kopen niet in, dus we kunnen daarop besparen, maar we kunnen het ook weer terugdraaien en de zorg weer uitdraaien. We gaan straks, als u daartoe besluit, uiteraard met deze organisatie in gesprek en met hen samen kijken. Als we het met minder geld gaan doen, waar vinden jullie dan, kunnen we het meest efficiënt, gaan we samen kijken, waar is het meest efficiënt en zijn er activiteiten en onderwerpen waarop we zeggen, nou, als we het dan toch met minder geld moeten doen, dan maken we die keuzes. Dus dat wat betreft...
Voorzitter. Meneer de Mond, wil je het dank voor die beantwoording over de jeugd- en jongerenwerker. Mijn vraag was van, nou, dank dat u aangeeft wat ze allemaal doen. Dat kon ik niet uit de stukken halen. Ik meen dat het heel veel is wat ze doen. Mijn collega van Etterkoop heeft gisteren al aangegeven dat hij bijzonder spijtig zou vinden als dat wegbezuinigd wordt. Nou, die mening deel ik. En nu ik hoor wat ze allemaal doen, helemaal. En ja, u geeft eigenlijk al een bezuiniging weg. U gaat nog met hen in overleg welke activiteiten dan niet meer plaatsvinden. En in uw beleving, welke activiteiten zouden niet meer plaats moeten vinden?
Ja, daar kan ik echt op dit moment geen antwoord op geven. Ik moet het ook samen met deze organisatie gaan bereiken. En hier op het gemeentehuis. We gaan eerst afwachten of u deze besparing inderdaad wil doorvoeren. En dan gaan we kijken hoe we het zo zorgvuldig mogelijk.
Meneer Smit, dank u wel. Stel nu dat, u gaat in overleg. Stel nu dat uit dat overleg komt. Ja, die bezuinigingsopgave die u ons oplegt. Wij kunnen geen keuze maken. Want alles wat wij doen, vinden wij noodzakelijk om de doelen te halen die we als gemeente ook graag zouden willen halen. Wat is dan uw reactie?
Nou, het is niet aan hen om te bepalen wat zij uiteindelijk... We gaan met hen in overleg. Hoe kunnen we het beste de keuze maken? Maar wij zijn de opdrachtgever en de inkoper. En uiteindelijk bepalen wij wat we inkopen bij hen.
Dus het is een heel kort overleg, begrijp ik?
Nee, natuurlijk nee. Dat zijn de woorden die ik niet... We gaan met hen in overleg. We komen er niet samen uit. Uiteindelijk bepalen wij de opdracht. Dan ga ik graag verder met het onderwerp passend onderwijs. Ja, ik heb gemerkt dat er bij de diverse fracties daarover, dat het niet helder is waar dat voor staat of waar wij het budget voor aanwenden. Passend onderwijs is in 2014 ingevoerd en is een verantwoordelijkheid van de scholen en de samenwerkingsverbanden. Zij bepalen welke zorgarrangementen er ingezet moeten worden voor welke jongelui en zij zijn ook voor de financiering daarvan verantwoordelijk. Wij hebben een klein budget, want het zou nooit kunnen van het hele budget wat wij hebben staan. We hebben een klein budget daarvoor besteed in het verleden. Die zijn ingezet voor taalklassen, wordt er nog steeds voor ingezet. En ze zijn ingezet om de coöperatie te subsidiëren om zorg en zorgschool samen te verbinden. En u heeft in de beantwoording kunnen lezen dat het een uiterst succesvolle subsidiëring is geweest. Want de coöperatie de kleine school heeft inmiddels op alle scholen spreekuren. En er wordt thema bijeenkomsten georganiseerd. Dat is echt een heel erg mooi resultaat. Waar we heel erg dankbaar voor zijn. Dat gezegd hebbend is dit resultaat behaald. En vinden wij daarom passend om op dit budget te halveren. En er valt ook niets weg. Dit is georganiseerd. Dus dan hoeven we daarop geen activiteiten te laten vallen. Even kijken. Dan vraagt...
Begrijp ik goed dat de spreekuren wel blijven bestaan op de scholen?
Zeker. Ja, dat is afhankelijk van deze subsidie. Dank u wel. Dan, dat was pas het onderwijs. Dan heeft gemeente Bangen vragen gesteld over het comfortabel wonen.
de campagne. Nou, we gaan met elkaar nadenken. We zijn overigens lokaal en in de regio wordt nagedacht over deze campagne. Of we met onze inwoners kunnen gaan nadenken, woon je op de juiste plek? Of is het verstandig om te gaan verhuizen? Als je wilt blijven wonen, moet je woning toekomstbestendig aangepast worden. Heel mooi kapstuk op onze blijverslening, want die heeft meer vulling nodig en meer communicatie. Het is een mooi middel om het onder de aandacht te brengen. Het is bovendien ook een prioriteit in de GGD bestuursagenda voor deze komende periode en komt daarin mooi samen. Dat gezegd hebbend, hebben we nog geen enkel zicht op wat we gaan doen, wanneer we het gaan doen, met wie we het gaan doen en wat het gaat kosten. En zodra we daar wel meer van weten, laat ik het u uiteraard weten. Want het is zelf een campagne waar ik naar uitzie om dat met onze inwoners te gaan bezorgen. Pas Bonwet, dan heeft u ook nog een vraag over, we hebben draagvlak voorafgaand, maar gaan we ook daarna in gesprek met organisaties. Uiteraard gaan we met alle organisaties, waar een besparing doorgevoerd wordt in gesprek, om samen te kijken hoe geven we het zo zorgvuldig mogelijk vorm met zo min mogelijk impact voor onze inwoners. Dan heeft de PvdA GroenLinks, even moet ik even opzoeken waar die zat. U heeft nog een vraag over de besparingen, de bezuinigingen en de gevolgen voor de transformatie. Ja, we hebben wel gekeken naar besparingen die omkeerbaar zijn. Wanneer we het budget weer naartoe laten, kunnen we dat terugdraaien. Het zijn ook kleine bezuinigingen. We hebben gekeken waar het zo min mogelijk effect heeft. De transformatie is natuurlijk een heel groot verhaal. Ik zal het even terug bij programma 1. En wij denken dat we de gevolgen voor de transformatie op deze manier zo klein mogelijk hebben weten te houden.
Voorzitter, dank u wel. Wat bedoelt u met omkeerbare processen? Het zou kunnen zijn dat wat zo verstaat, dat op een gegeven moment als u merkt van een bezuiniging heeft toch een negatief effect, dan kunnen we weer snel terugdraaien.
Het is zo dat we de bezuiniging zelf snel terug kunnen draaien. Mocht het eventueel negatief effect hebben, dat is lastig. Maar de bezuiniging zelf is omkeerbaar.
Bezuiniging zelf, precies, oké. Okay. Dat is mooi. Hoe gaat u dat monitoren?
Dan gaan we in overleg met de instellingen kijken of zij gevolgen ondervinden. Doordat ze met minder geld hetzelfde werk moeten doen. En bovendien zit er bijvoorbeeld ook een aantal subsidies die we niet meer verstrekken. Dat is ook niet meetbaar wat de gevolgen daarvan zijn. Bijvoorbeeld voor de sportsubsidies, dat budget is gehalveerd. Dus dan kunnen we gewoon bepaalde activiteiten niet meer ontwikkelen. Ja, als je het niet ontwikkelt, kun je de gevolgen ook niet meetbaar krijgen.
Nee, inderdaad. Dan krijgen we een discussie die we eigenlijk eerder gehad hebben van wat is wel en niet meetbaar. En op basis van meetbare zaken, er zijn een aantal zaken niet meetbaar. En soms zijn effecten ook pas langer en op een ander terrein, wat niet meteen in ons blikveld ligt, zijn ze er. Ik ga weer even terug. U geeft aan. Er zijn bezuinigingen die, als we ergens in de gaten hebben, in de gesprekken of vanuit gegevens, die een negatief effect hebben, dan kunnen we dat terugdraaien. Dat gaat u kennelijk op een bepaalde manier, gaat u dat proberen te volgen. Hoe stelt u ons daarvan op de hoogte? Hoe kunnen wij dat proces van die, laat ik nu nog maar even noemen, monitoring volgen?
Ik ben niet duidelijk genoeg geweest, voorzitter. Ik ben niet duidelijk genoeg geweest. Het is niet zo dat we de effecten gaan monitoren, maar we gaan met de organisatie zelf bespreken. Ondervindt u effecten? Ziet u er iets van? Maar we kunnen de bezuiniging pas terugdraaien op het moment dat daar financiële budgetten voor beschikbaar zijn, die we op dit moment natuurlijk niet hebben. Dus we gaan dan met elkaar creatief kijken. Ondervinden we gevolgen? Dan moeten we daar wat aan doen.
Ja. Dus als er negatieve gevolgen zijn, zegt u dan van, als we inderdaad constateren, er zijn negatieve gevolgen, is vervolgens een constatering, maar we hebben ook geen geld, dus het blijft zo.
De gevolgen blijven zo, we gaan dan met elkaar kijken, hoe kunnen we dan zo effectief mogelijk de zitten die wij hebben wel inzetten, uiteraard. Waar het mee was, dat was die. Dat waren de vragen uit van gisteravond, zou ik maar even zeggen. Dan ga ik nu naar de programma's toe. Daar zaten voor mij ook nog een aantal vragen in. Allereerst CDA over programma 1. Ja, u schetste een beeld over de transformatie en over het verloop van. van. De transformatie, wat ik net zei, dat is een grote beweging, maar wel een beweging waar we echt in geloven. Om met elkaar lokaal zo dicht mogelijk bij de inwoners een toekomstbestendige keten in het sociaal domein te realiseren. Waarin we integraal met de inwoners bezig zijn. Dan is het wel eens zoeken, wat werkt wel, wat werkt niet. Ik geloof er sterk in dat wij met de oprichting van de coöperatie, waar wij het niet alleen doen, maar wat samen met de samenleving doen, dat we daar een mooie slag in geslagen hebben. In die zin ben ik ook helemaal niet negatief over de transformatie. Zeker, ik sta er echt van harte achter. Dat gezegd hebbend, heeft het wel in de financiële zin nog wel gevolgen. Het moet anders, het kan anders, maar het zijn nog wel tegen hoge kosten. En hogere kosten dan dat we gecompenseerd krijgen uit gemeentefonds. En in die zin hebben wij natuurlijk te maken ook met Den Haag. Wat krijgen we uit gemeentefonds? En ook bijvoorbeeld worden we wel eens verrast door uit het landelijk. Nou, de invoering van de WMO, andere mensen liever, is een verrassing. Waar wij wel degelijk de negatieve gevolgen van de kosten in ieder geval op gemeentes in het algemeen af zien komen. De transformatie in zichzelf is wel een positieve ontwikkeling. En ook zien we een iets afvlakkende instroom. We zien dat er kritisch en wel overal gekeken wordt naar de trajecten die ingezet worden. Versterking van de toegang. Dus u heeft ook kunnen zien in de beantwoording van de technische vragen dat het de verwachting is dat we echt naar een stabielere fase toe gaan. Dus in die zin is dat het beeld. U vraagt of we u mee kunnen nemen. Dat is onze verwachting dat we echt naar een stabielere fase toe gaan.
Voorzitter. Meneer Hartman, dank u wel. Ja, dank voor uw beantwoording. Ik had inderdaad gevraagd van, ziet u licht aan het einde van de tunnel? En u zegt, het is ook wel een kwestie van zoeken. Ik merk ook wel die zoektocht. Maar ja, je hoopt met zoeken ook nog ooit iets te gaan vinden. En ik heb wel het idee dat die zoektocht al best wel lang plaatsvindt. Ik heb het idee dat u dat ook vindt. Maar gelukkig merk ik bij u toch ook wel positiviteit en verwacht u op termijn ook echt daadwerkelijk licht aan de horizon.
Ja, het is net hoe je licht aan de horizon definieert. Hè? Want puur als je kijkt naar de kosten, dan heb je licht aan de horizon nodig. Maar als je kijkt naar de effecten voor de inwoners, dan denk ik, transformatie is echt een heel erg mooi traject. Waar je in heel veel lagen, in de directe zorg, maar ook in de opbouw van de sociale netwerken, waar veel in geïnvesteerd wordt, dat is ook pure opbrengst van de transformatie. Dus in die zin vind ik echt de transformatie een prachtig proces. In financiële zin is het een uitdaging. Dan ben ik het ineens. Dan had ik nog een vraag uit programma 4 van ook gemeentebelangen, kleine fijn wonen. Is er wel iets meer te vertellen? Ik zou zo graag willen dat het waar was, want dan had ik het u al verteld. U moet er even geduld hebben. Dan komt er straks in één keer een notitie naar me toe. Dan als laatste een vraag uit programma 5, dienstverlening. Meneer Smit, u vraagt of de persoonlijke dienstverlening ondergeordeeld is ten opzichte van de digitale dienstverlening. Het bestaat naast elkaar. De digitale dienstverlening wordt ook heel erg gewaardeerd. Zijn we aan het opbouwen en aan het uitbouwen? Vandaar dat daar ook in tekst aandacht voor is. Maar inwoners zijn en blijven altijd welkom op ons gemeentehuis. En ik kan wel zeggen dat wij hartelijk en gastvrije mensen achter de balie hebben zitten. En de persoonlijke dienstverlening staat in die zin altijd, blijft altijd op peil. En we investeren ook doorgaans in de professionalisering van onze gastvrouwen en onze medewerkers van het klantcontactcentrum. En ik hoop dat ik u daarmee voldoende beantwoord heb. Voorzitter, dat waren mijn antwoorden.
Dank u wel, voor de wethouder. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik moest er even aan, want ik zei ook net, het was opvallend waar dat wij hele klantvriendelijke mensen achter de balie zitten. Je ziet dat wel eens gebeuren, dan denk je, hey, leuk. Maar goed, dat is even mijn bruggetje naar het volgende programma. Dus dat zie je dan als je in huis zit, veel gebeuren. Dus ik sluit me daarbij aan bij de volgende spreekster wat dat betreft. Reactie op de beantwoording van mijn portefeuilles die gisteren in het algemene deel zijn gesteld. Er is veel gesproken over en weer, en dat is goed natuurlijk, over de IBOR, de Integrale Beheer Openbare Ruimte. En wat mij dan ook wel opviel is dat vaak dat het groen specifiek wordt uitgehaald, net of groen het IBOR is. Maar het is een onderdeel van de IBOR en we hebben het hier over een taakstellende opdracht voor de
gehele IBO, dus de integrale beheer openbare ruimte en dus niet alleen over het groenonderhoud. Dat is nog wel even goed om te melden. Er zijn voorstellen gedaan, die staan op bladzij 14 om deze besparingsopgave mogelijk te maken. Die behelst niet de gehele besparingopgave van de 75% van het IBO-budget. En na de vaststelling van deze beleidsbegroting, inclusief de besparingsopgave, gaan wij, net als ook op andere onderdelen, aan de slag met een plan van aanpak voor deze taakstellende bezuiniging. Gelijktijdig, en dat heeft u in de zomernota kunnen lezen, wordt gestart met een onderzoek naar de efficiëntie en optimalisatie van het organisatiedeel buitendienst. En dit is inclusief de externe en de interne dienstverlening. Dus dan hebben we een totaalbeeld met hoe wij omgaan met ons pakket en hoe wij het IBO gaan aanpakken.
Interruptie van mevrouw Roosten.
Voorzitter, dank u wel. Er is daar een plan van aanpak voor het taakstellende deel van de bezuiniging. Maar de vraag leeft dan wel, is dat dan, gaat zich dat dan richten op de kwaliteit van het grondonderhoud of niet?
Over alle facetten, het is echt heel veel, het is ook de, personeel, het is heel breed, dienstverlening. Ik noem een voorbeeld, kerstbomen ophalen. Gaan we dat nog doen of laten we dat de burgers zelf brengen? Ik vind het een eenvoudig voorbeeld, maar dat geeft wel even aan hoe wij ook naar dat hele vraagstuk gaan kijken. Dus het moet in de breedte moet je het zien. En eigenlijk op de vragen die ook door het CDA gisteren gesteld zijn, ja, als die besparing niet gerealiseerd wordt, en dat sluit een beetje ook daarbij aan, ja, ook hier zal die bezuiniging effect hebben op de resultaten. Dus het heeft natuurlijk altijd effect op de grens waar je gaat bezuinigen. Want wat dat dan ook betekent, is niet per definitie op kwaliteit, maar wel op hoe je een organisatie inricht.
Meneer Stalman.
Ik was even afgeleid op mijn buurman, excuus. Dank u wel, voorzitter. Even een vraag ten aanzien van de IBO, maar in dit geval dan wel even van de klimaat. Van de groenvoorziening. Zijn er gegevens bekend met betrekking tot de ontwikkeling van het klimaat en wat dat zou gaan betekenen voor de groenvoorziening? En vanuit uiteraard het onderhoud van de kwaliteit en dan vervolgens uiteraard de financiële kosten daarvan?
Ja, voorzitter, die vraag stelde u gisteren aan gemeentebelang ongeveer in die woorden, dat heb ik gehoord. Met de wetenschap en ervaring die we nu hebben, want dat is de gegeven die we hebben, wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Dat is waar we met elkaar mee bezig zijn. En het waterplan dat we gisteren al met elkaar over gehad hebben, die speelt daar ook een belangrijke rol in om die veranderingen zo goed mogelijk op te vangen en daarop voor te bereiden. Ook is het ook belangrijk, en gisteren hebben we het ook aangegeven, dat de inwoners zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen, omdat we een areaal hebben die 50% is van het totaal areaal. Dat is onderdeel ook van die vraag die erbij zit. Wat er in de toekomst gaat gebeuren met bijvoorbeeld exoten of andere veranderingen door de klimaatverandering die nu nog niet zichtbaar zijn. Ja, daar zullen we TCT op moeten inspelen en ook met voorstellen komen hoe we daarmee omgaan, wat dat betekent. En die zullen wellicht ook een ander budget vragen. En net als bijvoorbeeld nu ook de eigen processie-aanpak als voorbeeld. We hebben niet alles in zicht. Ook het nieuwe groene beleidsplan wat begin volgend jaar naar u toe komt, wordt de gevolgen van de klimaatverandering daarin meegenomen. Het gaat eigenlijk hand in hand met het waterplan dat wij gisteren met elkaar in ieder geval besproken hebben. Even nog op de vraag van het CDA terugkomend, want ik zei al dat het heeft effect. En wij achten in ieder geval als college realistisch de taakstelling bezuiniging op 50% van het IBO-budget te realiseren. En zullen dat in een onderzoek aan u ook voorleggen. En we hebben dit niet alleen als college, maar we hebben het natuurlijk intern besproken.
Meneer Besselwillers.
Ja, even qua timeframe. Hoorde ik de wethouder net zeggen dat onderzoek, wanneer wordt daarmee gestart? Wanneer wordt het afgerond? Ik miste even de termijnen die de wethouder noemde.
Gestart wordt na, dat hangt er vanaf of daarmee gestart wordt, maar als er gestart wordt, wordt er na 31 oktober gestart, naar het vaststellen. En dan zullen we begin volgend jaar dat aan u toe voorleggen. De fietsbrug. De fietsbrug bij de Gift, de temporiseren. Daar werd ook door het CDA vraag gisteren over gesteld. Van ja, eigenlijk mij samen, wat betekent dat dan? Nou, het blijft ook zonder deze fietsbrug een goede ontsluiting over. En de fietsbrug zal voor de woningen van het project Trekenweide inderdaad een aanvulling zijn. Maar de verbinding die is er momenteel ook. Mevrouw van Oostrom gaf dat volgens mij net ook al aan. En wat dat betreft is temporiseren ook realistisch. Dat dachten wij ook.
PvdA heeft gisteren een vraag gesteld dat wij in de begroting aangeven dat we op het hele gebieden activeren en stimuleren. En de vraag specifiek was, hoe gaat u om met de projectontwikkelaars en wat betreft het snel, maar vooral voldoende sociale koop en sociale huur realiseren. Dat valt het even op die manier samen. Nou, wij gaan bij ontwikkelingen altijd, en dat blijven we ook doen, actief in gesprek met de projectontwikkelaars, om plannen te maken die goed zijn voor en passen bij Woudenberg. En Woudenberg heeft immers een landelijk karakter en dat willen we graag zo houden. Dat sluit een beetje ook aan wat de heer Stalman gisteren zei. De vastgestelde woonvisie en prestatieafspraken naast de bestemmingsplan en structuurvisie gelden erbij als uitgangspunt. Ook van de PvdA GroenLinks, de afvalstoffenheffing, is het de kosten van de minima nemen toe. Hoe zit dit? Kunnen ze daar in toegen tegemoet gekomen worden? Nou, we hebben, en u gaf dat ook al aan, de mogelijkheid tot via de kwijtscheldingsregeling. Die is er en die zal ook blijven. Als de mensen de afvalstoffenheffing niet kunnen betalen, wordt dit via deze regeling in voorzien. En hoe we verder daarmee omgaan. Dus dat blijft gewoon van kracht. SGP heeft de vraag gesteld, ik noemde
gisteren. Was iets breder. Ik noemde inderdaad kwijtschelding. Maar de vraag was ook of u eventueel nog andere mogelijkheden ziet naast de kwijtscheldingsregeling.
Ja, voorzitter, wij eigenlijk is het verlengde van wat mevrouw Vlam net aangaf. Het financieren vanuit algemene middelen of iets dergelijks vinden wij geen goed voorstel. We hebben werken hier met een gesloten financieringssysteem dat de kosten en de baten in balans moet houden. En op die manier denken wij, is de regeling die we hebben, de kwijtscheldingsregeling, daarin afdoende. SGP gaf aan in relatie aan de zelfstandigheid van Scherpenzeel, dat heeft het nog effect op het waterplan, noem ik het dan eventjes. Een concrete vraag was om een. Misschien goed om te noemen dat de afvalteams binnen het platform Water Ikvallei in Eem zijn geformeerd op zuiveringsgebied. Dat betekent dat dit ook letterlijk zo is. Barneveld zit bijvoorbeeld in een afvalteam met Ede en Veenendaal. Hier is dus geen gevolgen voor de samenwerking met in dit geval Scherpenzeel. Over de aula krijgt u een toezegging dat we daarop terugkomen. Nou, wij komen bij u terug over hoe we met het beheer van de aula omgaan en hoe we daar vorm aan gegeven. En daar wordt ook een sleutelbeheer bij. Dat waren de vragen over het algemene deel van gisteravond. Dan hebben we nog vragen over de programma's. De heer Bessenbinder heeft een vraag over de omgevingswet. Die komt Q4 2020 naar de raad. Gaat dat goed eigenlijk? U gaat dat goed? We zitten op schema. We hebben een planning gemaakt. We hebben regelmatig stuurgroepen, redelijk recent hebben we stuurgroepen gehad. Waar we het complexe vraagstuk, in die zin alle wetten en alles wat bij elkaar moet komen, dat vraagt echt heel veel om dat formeren naar die omgevingswet. Dus het is, klinkt heel ver, maar er moet heel veel gebeuren in die tijd. En met de huidige uitgangspunten die we van het Rijk hebben en waar we mee aan de slag zijn, is het haalbaar en zullen wij daarmee op tijd zijn. Mochten er onderweg veranderingen komen, je weet het maar nooit vanuit het Rijk, dan zullen we dat moeten bekijken of dat er nog past binnen de planning en binnen de organisatie. Hoe we daarmee omgaan. Maar voor nu kan ik u toezeggen dat gaat lukken. Ook een vraag over de wegenbeheerplan van het CDA. Daarin vraagt u, u las het alsof het de omgekeerde volgorde was. Had u in ieder geval het antwoord gelezen. Er staat in dat het de aanbesteding zijn geweest. En we bedoelen daarmee dat die ook is afgerond, de aanbesteding. En de uitvoering is gestart. Dus we hebben de aanbesteding gehad en de uitvoering is inmiddels gestart. Dus in die zin is de volgorde goed en zijn we aan de slag. De vraag ook van het CDA over de ledigingen. Nou, we hebben u het antwoord gegeven dat de 6 ledigingen, dat voor het gemiddelde realistisch is. En waarom is het ook realistisch? Dat stond ook in de antwoorden dat de gemiddelde van 6 ledigingen gebaseerd is op de werkelijke cijfers. Er zullen allicht inderdaad huishoudens zijn die het vaker aan de weg zetten. Er zijn ook huishoudens, ik heb net toevallig een eentje gehoord die dat ook zijn, die met minder ledigingen dat kan doen. Het is ook echt wel goed om zo goed mogelijk te scheiden. En dan is het ook realistisch dat kan. Voor sommigen zal het ook realistisch niet mogelijk zijn. Dat is de punt. Daar hebben we geen specifieke cijfers over de gezinnen, laat ik het maar zo zeggen. Maar dit is echt het algemene.
Meneer Gerbel.
Voorzitter. Ik deel de mening van de heer Kruijf dat hij ook hoort dat het gelukkig, het is een gemiddelde, er zijn ook gezinnen of mensen die minder lenig. Alleen, ja, ik krijg toch regelmatig wel de opmerking van joh, allemaal leuk en aardig die de afvalverwerking in ons dorp tegenwoordig, maar ja, ik ben al niet blij met de vierde Glico. En nou ja, ik kom ook hoger uit dan ik vroeger betaalde. En nou, het ligt aan het aantal keren dat je dan de restafval aan de weg zet. En ja, is het niet op een of andere manier toch inzichtelijk te krijgen hoe vaak dan gezinnen die afval of die restafval aan de weg zetten? Want dat vind ik toch een heel belangrijk punt. Te kijken of we daar wat meer inzicht in krijgen. Dat we niet alleen maar van de cijfers, want dat heeft u inderdaad aangegeven, 2018 uitgaan. Prima. Dat we niet alleen maar uitgaan van het gemiddelde in Woudenberg. Want dat zegt me toch wat minder dan de werkelijkheid per, nou ja, bevolkingsgroep. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik reageren? Dank. Ja, ik snap uw vraag. Laten we beginnen positief dat mensen zeggen leuk en aardig. Ik bedoel, dat is nog een goede start.
We hebben het over het repeteren van definities. Deze is niet heel positief.
Maar daarnaartoe, we kunnen ook gebruik maken van een afvalcoach. Dat mensen ook denken van joh, doe ik het dan niet goed, want het kan ook een vraag zijn. Hebben we via Europa ook een afvalcoach waar mensen ook gebruik van zouden kunnen maken. Ik geef het toch maar mee dat in ieder geval dat mensen misschien daarop geattendeerd kunnen worden. Om dat op die manier te doen. Ik ga na in hoeverre ik uw vraag positief kan beantwoorden. En dat heeft ook te maken met de beperking die wij hebben met de AVG. Dat is een hele belangrijke, wij mogen niet zomaar met de cijfers aan de gang. Dan kom je al gauw dat wij mogen het gemiddelde doen. Mogen we dat wat dieper inzoomen vanuit die monitoring die we hebben, dan laat ik u dat weten.
Interruptie van meneer Stal.
Maar ik ben daar bang voor.
Dank u wel, voorzitter. Even nog een heldere vraag met betrekking op afstoppen. Ik weet dat in een commissievergadering ook aangegeven is dat het mogelijk is voor bewoners die zeg maar, nou, blijkbaar afval hebben, om een extra pas aan te schaffen, zodat ze bij andere plaatsen kunnen stoppen van bij ondergrondse container. Volgens mij ook niet verteld door een ambtenaar, maar u zegt dat is het wel.
Ja, dat is alleen voor lui zouden ze kunnen ze dat specifiek aanvragen. Maar niet zomaar voor.
Nee, dat is ook uiteraard aan regels gebonden en dat je gezin van 8 mensen hebt of zo. Is het gewoon.
Interruptie van inwoner.
Ja, voorzitter, ik denk wel dat het goed is om het collega's te herinneren aan het debat wat wij gehad hebben voor de invoering van DIFSA. Toen hebben natuurlijk veel partijen er ook de zorgen uitgesproken van hoe komt het met die aantallen uit. Toen hebben we ook de toezegging gehad dat wij in beeld krijgen en inderdaad niet op gezinsniveau, want zich met de AVG, maar wel van wat dat kan erover heeft gemeld, zo uitlezen van nou ja, hoeveel mensen zetten 10 keer per jaar aan de straat, 7 en 6 en 4. En die getallen hebben we ook in een eerdere instantie gehad. Dus vanuit die getallen, op wat niveau kan je, ja, het gemiddelde kun je dan zien, maar dan zie je ook dus hoe klein, relatief kleine groep is die dus 10 of 9 aan de straat zet. Dat waren getallen over 2017, dus of dat nog actueel is, weet ik niet. Maar die getallen zouden wel geactualiseerd kunnen worden.
De vraag is helder, en kijken wat de wethouder nog vindt.
Voorzitter.
Meneer Van der Hoef.
Ik zit even na te denken. Ik probeer te doorgronden wat collega Harman probeert op te halen. De vraag staat u nog steeds als CDA achter de uitgangspunten van DIFSA. Met de vragen die u stelt. Het lijkt alsof u daar een beetje afscheid van neemt. Van de DIFSA-gedachte.
Zeker
niet. Kosten gestuurd.
Ja, nee, dat niet. Het is meer, ik weet ook geen beter alternatief. Dat ten eerste. En ten tweede, ik hoor wel steeds meer, ik weet niet of u dat ook vaak hoort, maar ik hoor, helemaal in het begin was het natuurlijk wennen. Maar nu mensen er wel aan gewend zijn, is de ene heel positief. Die zegt, joh, ik zet hem 3 keer in het jaar aan de weg. Maar ik hoor ook wel vaker dat mensen toch wat teleurgesteld zijn. En die Kliko misschien wel gaan splitten, die vierde.
Maar dat ze, hè, dan dat sommige mensen 4-5 keer de kliko aan de weg zetten en zelf tot 8 of 9 keer komen. En ik probeer dat voor mezelf te duiden van, nou, is dat nu een gemene deler en gebeurt dat heel erg vaak? Of is het inderdaad incidenteel? En wat kunnen we daar dan aan doen? Ja. Kunnen we die mensen dan helpen? Op welke manier kunnen we dat dan doen? Of valt het misschien überhaupt gewoon mee? En zijn het, spreek ik net de mensen die het betreft, maar is dat dan wel geen realistisch aantal inbouwbeurs?
Ik zou me kunnen voorstellen dat mensen die de kliko veel aan de weg zetten, of mensen die niet goed scheiden, en zoveel mogelijk in de grijze kliko gooien, ja, wel bijvoorbeeld grote gezinnen zijn, dat zou dus ook kunnen. En dan klinkt het mij wel realistisch dat je dan ook wat meer betaalt.
Nee, maar dat zeg ik ook niet. Het is niet zo dat je dat het niet logisch is dat je meer betaalt. Het is meer van, als wij uitgaan van een gemiddelde, hè, we hebben het noemen gezegd, ik uit mijn hoofd.
7, zeg ik uit mijn hoofd.
7, weet ik niet.
Ze hebben destijds zijn uitgegaan van 7.
7.
Ja, en dan zou je dezelfde kosten hebben als daarvoor.
Precies.
Daar zit eventjes, en ik hoor dus vaker dat men ook vaker dus aan straat zet en dus meer kwijt is. En ik ben wel benieuwd van, om hoeveel mensen gaat dat dan? Misschien heb ik daar helemaal geen realistisch kijk op. En wat zouden we daar dan aan kunnen doen? Nou, ik hoor net de wethouder, daar hebben we een afvalcoach voor. Dan misschien toch wel een mooie oplossing. En er zijn er misschien wel meer oplossingen te vinden. Maar het gaat me meer eerst even om een stukje duiding. Van, joh, hoor ik het misschien van een hele kleine groep mensen en valt dat er wel mee? Of is dat, gaat het om een grotere groep? Dat is het eigenlijk. En dan kan ik dus niet zo heel veel met een gemiddelde van 6. En daar is het eigenlijk een beetje de...
Ja, oké. Okay. Nee, ik denk dat ik begrijp wat ik bedoel, maar ik probeer dan ook na te denken over wat zou dat dan voor consequenties kunnen hebben. Wat zijn dan de scenario's daarnaast? Stel je dan voor dat het gemiddelde inderdaad meer is dan die 6. Zou je dat met de tarieven willen gaan doen? Dan hebben we weer een probleem, want dat is een gesloten systeem. Dus ik probeer al even iets verder te denken dan uw vraag. Ja, gewoon even in de discussie.
Meneer Verstaan komt de lucht in. Voorzitter, even als accounthouder Rova. Dat ligt dus een optie om de wethouder noemen, net al de afvalcoach. De gemeente krijgt de zogenaamde ROVA-bestand met alle informatie waar ze heel voorzichtig moeten zijn in het kader van de AVG. Maar er is wel een beeld, en dat krijgen wij straks zelf ook, van hoeveel ledigingen per aansluitadres zijn geweest. Dat de gemeente bijvoorbeeld actief of de afvalcoach in contact brengt met gezinnen die meer dan 8 keer de kliko neerzetten.
De wethouder.
Ja, het vraag heel legitiem. Het antwoord is dat dat niet mag, ook binnen die AVG. We kunnen daarom ook de oproep op het moment dat mensen zelf ook nog zoiets hebben. Waar komt dat door of hoe werkt dat? Die afvalcoach die hebben we, die is daar echt voor beschikbaar. ROVA telefoontje en... Nou, ik kan daar gebruik van maken. Dat is echt, dat roep ik op. En verder, het enige wat ik nu kan toezeggen, om even te kijken hoe ver ik uw vraag wat iets meer kan inzoomen met dat we hier dan een antwoord hebben gegeven. Maar dat zal ook iets meer richting die zijn die kant zijn. En verder zal het dat ook niet zijn. Maar dan weet u misschien wat meer vanuit uw perspectief. En ik snap de vraag.
Dan gaan we
tot slot
naar de burgemeester.
Dank u voor het woord.
Excuus. Meneer Molenaar.
Ja, misschien dat de heer Kruik mijn ene vraag toch als allerlaatste doet. Dat gebeurt blijkbaar niet. Even denken, want het ging over het sportbeleid. In de beantwoording op onze technische vraag wordt eigenlijk 2 keer het woord nog gebruikt. Vanuit de subsidies, die moeten nog opnieuw bekeken worden. Dus daar zijn nog geen concrete besparingen mogelijk. In de gesprekken met de sportpark, et cetera, daar moet nog gesproken worden over nieuwe contracten. Dus het antwoord eigenlijk van de technische vraag was, daar zijn op dit moment dus nog geen mogelijkheden voor. En mijn vraag die is hetzelfde is, kunnen wij dan die uitkomsten terugzien in de Kamer van 2021?
De wethouder.
Ja, het is, in dit geval valt dat onder vastgoed, want we hebben met de stichtingen die dat beheer doen. Kijk, over sportbeleid hebben we aangegeven dat we van die
Nou, daar heeft u ook technische vragen over gesteld, hoe we daarmee omgaan. Die antwoorden zijn dan blijkbaar helder. En dan hebben we over dat we in gesprek gaan, die afspraak was er ook al voor die tijd, met de stichting om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En dan wordt de opgave, zoals die, tenminste niet de opgave, maar dat gedachtegoed meegenomen in die gesprekken. En op het moment dat daar uitkomst zou zijn, ga ik ervan uit dat u daar kennis van wordt genomen. En dat zal dan inderdaad de volgende kamer zijn.
Ja, dat was de vraag. Ja. Nou, dan is dat onderwerp. Excuus dat ik niet precies weet om ja. Een kort verhaal te
zeggen. De burgemeester.
Dank, voorzitter. Ik ga drie onderwerpen van gisteravond, het gemeentenieuws, de publicatie daarvan, richting gemeentebelangen. De technische beantwoording, ik las het nog eens na, zegt het inderdaad wat indirect. Hè? Mag het nou wettelijk dat je gelijk stopt? Nou, daar staat dus duidelijk in, op dit moment mag het wettelijk niet. Maar moeten we eerst aan de gemeenteraad een verordening voorleggen. Maar vanaf 1-1-21 mag het wel. Dus het hangt wel in de lucht dat, dat ook die verordening niet meer nodig is. En de SGP vroeg toen nog naar het aantal digitale nieuwsbriefabonnees. Ik heb dat even nagevraagd, dat zijn er 350. Ik had gisteravond ook een vraag vanuit de gemeentebelangen Woudenberg over de ambtelijke capaciteit en inhuur naar aanleiding van dat mooie rode staartje, zullen we maar zeggen. Is dat nou inhuur die straks valt onder die 2 FTE? Dat was eigenlijk een korte samenvatting van die vraag. Dat is alleen voor het vitaal buitengebied. Daar was dit jaar geen capaciteit voor beschikbaar. En daar is in 2019 dus voor 10.000 euro deskundigheid voor ingehuurd. Maar vanaf 2020 zit hij binnen de formatie. Dus gaat u hem niet meer terugzien. En dat is dus de enige die daaronder valt. En verder, wat er verder onder in u valt, dat is echt specifieke deskundigheid die wij zelf niet in huis hebben en kort nodig hebben. Ik heb van gisteravond ook nog genoteerd de opmerkingen van de fractie SGP over de samenwerking met Scherpenzeel. U maakte de opmerking, maakt het college blijkbaar niet uit of Scherpenzeel zelfstandig blijft. Nou, dat leest u wel goed in onze beantwoording, dat wij daar natuurlijk ook niet over gaan. Ik ga even naar die beantwoording toe. Dat het aan Scherpenzeel inderdaad zelf is om als gemeente te bepalen hoe zij verder gaan. Maar overigens hebben wij maar een beperkte samenwerking. Nou, de wethouder de Kruijf zei daar net iets over het waterplan, wat dus in elk geval niet in de wielen wordt gereden. De beperkte samenwerking zit op dit moment vooral nog in de belasting. Gaat naar Veenendaal. En verder wijs ik u op de mening van het college, visie van het college, dat wij in 2015 een nota strategische visie op samenwerking hebben vastgesteld. En dat is inderdaad vorige raadsperiode. We zijn nu bezig om die weer eens een nieuw jasje te geven. Naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamer hebben we toen een soort visie gemaakt en ook echt geformuleerd waarom gaat de gemeente Woudenberg samenwerken. Nou, ik noem een aantal punten eruit, u kunt het zelf ook nalezen. De eigen autonomie, gedeelde belangen, gelijkwaardigheid en samenwerking moet iets opleveren op het gebied van kwaliteit. Dus op die manier kijken wij naar samenwerking.
Ja, voorzitter, dat is helder. En dat heb ik ook gelezen inderdaad in die technische beantwoording. En natuurlijk gaan wij er niet over, u gaat er ook niet over. Tegelijk was inderdaad vanuit onze fractie toch de gedachte van ja, dat heeft ook wel nadelen voor de gemeente Woudenberg. Maar nogmaals dan de vraag, want u gaat er niet over, maar toch kan wel de vraag zijn, wat vindt u ervan? Is het inderdaad gewoon neutraal? We zien het wel. Heeft geen negatieve implicaties voor Woudenberg? Of is het toch iets minder neutraal?
Ja, ik wil eigenlijk wel bij wegblijven. U vraagt een tweede vraag. Is negatieve implicaties voor Woudenberg? Daar heb ik iets over gezegd. In onze samenwerkingsrelatie zijn daar verder geen negatieve gevolgen. En omdat ik er van weg wil blijven, omdat het de gemeente Scherpenzeel is die daarover gaat. Ik denk dat het in een politieke discussie dan raakt als wij als college van gemeente Woudenberg daar iets van vinden. U kunt als SGP-fractie daar denk ik iets van vinden, maar het is echt niet aan het college.
Ja, dat in die zin snap ik dat. Tegelijk moeten wij natuurlijk wel, wat het ook wordt, moeten wij daarmee dealen en daar moeten we op voorbereid zijn. Dus dat is eigenlijk de achtergrond van onze vragen. Maar goed, ik interpreteer inderdaad van nou, dat het eigenlijk dan voor dit college dat zich daar niet over uit wil spreken. En dat het eigenlijk om het even is of scherpenzeel zelfstandig blijft of niet.
Het eerste onderschrijf ik, de tweede zin is voor uw eigen rekening.
Maar voorzitter, ja, waarom ligt dat zo moeilijk?
Anders doet u net alsof we niet een beetje van onze buren houden. Natuurlijk houden we van elkaar. Ja. Maar wij kunnen ons toch... Ik kan me toch ook niet uitspreken over de toekomst van Leuzen. Daar ga ik toch helemaal niet over.
Nee, dat is ook niet de vraag. Maar wel, wat zijn de implicaties van ons? En zou het in die zin qua samenwerking... Zou het de voorkeur hebben dat het wel zo is of niet? Ik vraag niet op wat u ervan vindt. Maar wat de gevolgen... Zeg maar, in het kader van de gevolgen. Dus niet... Ja, qua bestuurskracht scherpen zullen dat is inderdaad een afweging die zelf gemaakt moet worden. De vraag is alleen, in het kader van lopende samenwerkingen, maakt het niet uit, lossen we wel weer op, of is het toch wel prettig dat wij die buren houden. Maar goed, misschien moeten we er gewoon ook op houden.
Ik denk dat wij niet zoveel van mening verschillen. De implicaties hebben we het over gehad en die hebben we zeker in beeld. Vanavond, meneer Westerwinders, u kwam op de lijn bij de aanpak ondermijning. Ik had gelukkig de tijd om ons, hoe heette dat, plan van aanpak, wat we vorig jaar hebben vastgesteld, er even bij te pakken. En u heeft gelijk, dit is echt wel een heel kort door de bocht kopje. Wat eigenlijk in de begroting is geplakt vanuit dat plan van aanpak. En optimaliseren van de interne informatiehuishouding, ja, dat zegt inderdaad heel weinig. Maar u kent het probleem bij ondermijning, ik hoor het vandaag ook weer, dat er heel veel verschillende informatiestromen zijn die overal zitten, bij een belastingdienst, bij een gemeente. En daar kunnen we echt nog heel veel op winnen. Dat doen we bijvoorbeeld samen met het RIEC. De informatieuitwisseling, daar richten we iets voor in. Maar ook door de meldingen bij een e-mailadres te laten binnenkomen. En ook op ons gemeentehuis zelf willen we. Daar is die ene aanspreekpunt voor, de ene ambtenaar, dat daar alles bij elkaar komt wat met ondermijning te maken heeft. Dat is het echte, de Achilleshiel bij ondermijning, dat we van elkaar dingen niet weten. Dus de afdeling die de handhaving doet, ziet dingen en die moeten dat bespreken met onze ondermijningscoördinator, zullen we maar zeggen. En die stromen moeten bij elkaar komen. En je kunt ook vanuit de sociale recherche denken. Pas las ik ook weer groot onderzoek naar PGB-fraude. Nou, daar gaat ook heel wat in om. Dus daar kunnen we denk ik op een makkelijke manier, vind ik, hè, snel bij winnen. Maar uiteraard moeten we daar altijd weer op letten of we echt met elkaar de goede gebruikersovereenkomsten sluiten. Anders zitten we weer met de AVG. Maar daar wordt wel hard aan gewerkt en daar worden grote stappen in gezet. Want er zijn zeker mogelijkheden om dat zo te doen. Dan ga ik naar de vraag van meneer Smit over de flexibele schil versus de vaste medewerkers. Dan moet ik even naar een ander bestandje gaan. Uiteraard, meneer Smit, wij zijn het met elkaar eens dat als mensen voor langere tijd in werk hebben bij gemeente Woudenberg, dan krijgen ze ook gewoon die vaste aanstelling. En daar stellen wij als gemeente ook heel erg prijs op, want wij binden graag mensen aan ons. Er zijn overigens mensen die hier kort werken, maar die ook helemaal geen vaste aanstelling willen. Hè. Dus het zit ook in mensen zelf, maar als gemeente Woudenberg is het bij vast werk voor langere tijd gewoon een vaste arbeidsovereenkomst. U had het over de arbeidsvoorwaarden, die moeten goed zijn. Maar daar hebben wij inderdaad naar gekeken of we op die arbeidsvoorwaarden, die personele regelingen, of we daar toch een besparing konden voorstellen. Wat we weten vanuit het medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat het werkplezier van de mensen het meest negatief wordt beïnvloed door de hoge werkdruk. En niet zozeer door alle regelingen waar soms mensen niet eens gebruik van maken, maar daar gaan we verder nu niet in uitdiepen. Maar het is die hoge werkdruk waar het werkplezier minder van wordt. En vandaar dat het college ook is gekomen met de 2FTE, waar bijvoorbeeld net het vitaal platteland permanent voor aangepakt kan worden. En het flexibele schil moet u echt zien als tijdelijk of voor ziekte, zwangerschap of een kortlopend project. Daar hebben we een flexibele schil voor. Dus zo moet u flex versus vast zien. En wij willen zeker een goede werkgever zijn. En niet zomaar mensen op allerlei losse contractjes vasthouden. Voorzitter, volgens mij heb ik mijn vraag.
Goed, dan kijk ik even rond. Kijk, de heer Van Hoef.
Dank u wel, voorzitter. Nog even een korte verduidelijking. Ik zal nog even kijken. Het gaat even over de publicatie van het nieuws.
Ja.
Als ik de burgemeester goed begrepen heb, dan zegt de burgemeester na 1-1-2021 mag je dat zonder verordening, mag je dat als het ware laten vervallen. Tot die tijd moet er dus iets in een verordening gebeuren. De bezuiniging die in de begroting wordt voorgesteld in de stelpost staat al ingeboekt voor 2020. Dat betekent volgend jaar. Betekent dat er nog een aanpassing komt van de verordening die daarover gaat? En zo niet, dan zou het kunnen zijn dat die bezuiniging van 2020 niet rechtmatig is. Wat daar nog iets over te zeggen? Of is het feit dat we nu goedkeuren gelijk ook een aanpassing van de verordening?
Nee. Voorzitter, als ik mag. Uiteraard moet eerst de Raad een besluit nemen en dan gaan wij de verdere stappen zetten.
Juist,
dus dan zullen we dat op een rechtmatige manier doen.
Ja. Goed, heel goed.
Goed, dan zijn we aan het einde van de beantwoording. We gaan naar de tweede termijn. De fracties geven dezelfde spreker volgorde zometeen een korte reactie. We kunnen op onderwerp van benoemen waar ze het nog over een raad willen hebben. Maar voordat we dat doen, kijk of de fracties een schorsing willen. En ik zie dus dat het.
Ik zou wel graag 5 minuten schorsen willen naar een fractie.
Ik geloof dat dat gaat gebeuren als ik het zo bekijk. 10 uur. Ik geef het woord aan de CDA-fractie voor een korte reactie en het benoemen van de onderwerpen waarover zij willen debatteren. De heer Hartman heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, kort. Wat mij bijgebleven is in het eerste termijn en de discussie daarbij is dat we het gesproken hebben over de definitie draagvlak. En tijdens de discussie dacht ik van, maar ik ben bezig met het college om die draagvlak te definiëren. En realiseerde me eigenlijk dat dit een amendement van de coalitie was. Je hebt eigenlijk helemaal niet gehoord wat de coalitie ervan vindt. Ik heb wel gehoord wat het college heeft aangegeven, wat zij onder die definitie hebben beschouwd. Maar het is natuurlijk een amendement van de coalitie en het lijkt me goed om in de raadsvergadering eind deze maand dus ook de reactie van de coalitiepartijen te horen. Of zij het eens zijn met betrekking tot draagvlak en de definitie zoals het door het college is aangegeven. Een ander ding wat opvallend is, en eigenlijk baal ik daar nog steeds meer van, dat het amendement van de Partij van de Arbeid, SGP en het CDA niet aangenomen is om extra bezuinigingen voor te dragen, zodat we iets kunnen kiezen. We hebben eigenlijk een bedrag van €250.000 voorgesteld gekregen. En het wordt heel lastig om daar amendementen voor te kiezen. Keuzes te maken, want die ruimte is eigenlijk niet. Ik ga ervan uit dat de coalitie, die heeft die €250.000 voorgesteld. Dus die zal niet met amendementen gaan komen. En voor ons is het heel erg lastig om daar ook iets voor te vinden. Nou, en dan kom ik tot het laatste punt. Waar zouden we dan aan gaan denken als CDA? In het mooie betoog van de heer Van Ettenkoven gisteren, die zijn zorg uitsprak over de bezuiniging van de jeugd- en jongerenwerken, daar gaan we zo over nadenken op welke manier we dat zouden kunnen tegenhouden. Ja, dat is misschien ook wel heel lastig met wat ik net al aangaf dat er weinig tijd is, maar daar wil ik in ieder geval nog eens even van gedachten wisselen. Dat geldt ook voor de cultuurcoördinator. En dat is het. Dank u wel.
Nou, dan helder. Dan gaan we naar Paul Noos van de C-fractie.
ik snel bijschrijven. Voorzitter, ik heb een paar vragen openstaan van mijn collega's van de VVD en GBW. GBW ging vooral over de samenwerkingspartners. Ja, ik denk dat wij in Amersfoort op onze plek zitten. We gaan er wel flexibel mee om. Nee, ik moet zeggen, ook al zitten we in Amersfoort, dat we ook om ons heen moeten blijven kijken. En eigenlijk is dat precies wat het college ook doet, bijvoorbeeld bij Foodvalley. En ik vond net in de eerste termijn bij de beantwoording die de burgemeester gaf, ja, dat dat nog steeds een hele mooie is. En die kunnen wij ook zeker onderschrijven. Wat betreft denk ik dat we op de weg zijn wat betreft samenwerking. Van de VVD, bewoners weten de weg naar het loket. Nou, dat zijn onze eigen bevindingen. We horen steeds meer inwoners die voor advies bij de Kleine Schans zijn geweest. Hoe kunnen we dat nog meer stimuleren? Ik had heel blauw opgegeven, een bordje plaatsen op Kleine Schans. Maar ik denk dat dat vooral komt door zelf ambassadeur te zijn. Als je mensen hoort met problemen, verwijs ze door. Dat soort dingen. Dan het onderhoud groen. Maar ik denk niet dat het onderhoud van groen op gelijk niveau zal blijven als er echt gesneden gaat worden in het budget voor kwaliteit. Dus ja, of we moeten ineens met z'n allen zelf ons stoepje schoon gaan houden en het werkje wat voor ons huis is. En ik vind dat een prima idee. Alleen denk ik niet dat dat voldoende zal opleveren. Dat waren de vragen die aan ons gesteld zijn. Dan, wat willen we graag nog terugzien bij de raadsvergadering? Ik heb in mijn algemene beschouwingen een lijstje gezet waar we nog niet zomaar één op één hebben. Dus we zijn er bij ons in het oog springen, het budget past het onderwijs. Nou, daar hebben wij in ieder geval voldoende motivatie gekregen om te kunnen constateren dat dat budget niet het eigenlijke budget past het onderwijs is, maar dat dat allerlei extraatjes zijn en waarbij er geen risico's zijn dat er met kinderen ineens naar speciaal onderwijs moeten, omdat dit budget er niet meer is. Ja, budget jeugd en jongerenwerk, daar gaan we ook even over nadenken. IBOR-budget en die andere twee zijn denk ik dan voldoende geargumenteerd. Maar dat betekent dat we wat betreft de raad, ja, vooral ook de eerste hoofdstukken weer behandelen waar de bezuinigingsvoorstellen in staan. Tot zover
het tweede termijn,
voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Van de Hoef van de gemeente.
Ja, voorzitter, ik ga het ook weer kort houden. Wij hechten als fractie erg veel waarde aan de vergadering die we gehad hebben vanavond en gisteren. Er is een boel heen en weer gegaan tussen fracties en richting college en weer terug. Daar komen soms nieuwe inzichten uit. Ik vond, ik heb het gisteren al gezegd, de toon van meneer Mettinghove echt hartverwarmend. Daar waar ik kort opmerkingen over maken over het behouden van het feit dat er algemene beschouwingen miste van het CDA. Vond ik het prachtig zoals meneer Mettinghove dat deed. Toen dacht ik, ja, prachtig. Mooi. Inspirerend. Ik realiseerde me, mevrouw Oostendijn, dat ze nog een vraag open had staan. Wij hebben er nog eentje open staan van de VVD-fractie. En wel de vraag aan ons, of wij niet vrezen voor een aantal sobere jaren financieel en hierdoor veel ambities dienen te wijken of uitgesteld dienen te worden. Die heb ik nog niet beantwoord. Ja, vrezen, nee. Uitdagend, ja. Dat is de kern van onze algemene beschouwingen. Financiële stabiliteit terugbrengen binnen onze gemeente. Daar waar het die posten betreft die we kunnen beïnvloeden als raad en als college. En ik hoop genoeg overgebracht hebben dat we daar ook echt wel de nadruk op gaan leggen. Ook richting de raadsvergadering, maar ook in de periode daarna natuurlijk. Er zullen altijd financiële uitdagingen blijven. Er zullen altijd financiële consequenties zijn waar we geen invloed op hebben. Met Houder Vlam noemde in haar termijn, daar was hij weer, het BTW-compensatiefonds. Nou, daar kunnen we alles van vinden. Ach, dan ga je in kop staan, hij moet wel verwerkt worden. En ik durf ook de stelling al aan dat als we die niet hadden gehad, ja, dan hadden we ook niet die enorme 250.000 euro per jaar hoeven te bezuinigen. Dus zo simpel zit het ook. Dus wij beperken ons uiteraard ook. Pakken de hele begroting. De focus ligt op wat kunnen we zelf beïnvloeden. De bezuinigingsvoorstellen zoals die in de begroting staan, de stelpost die daar staat. Keuzes. Nee, dat klopt. Dat heb ik ook zo gezegd in de termijn van meneer Molenaar. Wij hadden bij de KNO echt het idee van, nou weet je, als die 250.000 euro per jaar gemiddeld halen, dan vind ik dat een prestatie.
keuzes zijn er nu, niet allemaal hersteld. Ja. Daar gaan we nog eens over nadenken. Je zou wat creativiteit op los kunnen laten hier en daar. Wat schuiven met posten. Daar gaan we eens rustig over nadenken. Vandaar dat ik ons ook niet wil beperken tot bepaalde onderwerpen uit de begroting. Focus zal liggen, voorzitter, op het geheel wat voorgesteld is in pagina's 1 tot en met 9. Dus het totaal resultaat voor 4 jaar en de bezuinigingsopgave die erin staat. Dan gaan we eens goed met elkaar nadenken of we zo onze handtekening moeten zetten onder het pakket wat voorgesteld is. Of dat we toch nog iets creatiefs kunnen doen.
Ja, voorzitter, ik zou even behoefte toch willen vragen om iets meer duidelijkheid te bieden. Wat dan eventueel amendement of moties gaan worden. Nou, kunnen wij ons daarop dus beter op voorbereiden. Ik hoor andere partijen wel doen, ik ben zelf ook van plan. Dus, ik verwijt het CDA en Partij van de Arbeid die algemene beschouwing niet indienen. En dus niet duidelijk zijn aan de voorkant. Ik zou het nu weer over kunnen doen. Welke punten gaat u in de raadsvergadering inbrengen? Door dat overwegen in te brengen.
Ik zal er in ieder geval één noemen, die hoop ik nog op het verlanglijstje staan. En dat is de post jeugd en jongeren. Daar ligt echt wel voor onze fractie in ieder geval een uitdaging van hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat de voorgestelde bezuinigingen op dat gebied op een bepaalde manier dan wel gecompenseerd door. Maar daar gaan we nog over nadenken, dat antwoord kan ik u nog niet geven. Hoe zouden we daar iets aan kunnen doen? Hoe zouden we daar in de komende weken creatief mee om kunnen gaan? Dat is er één. Voorzitter, en misschien wel de belangrijkste.
Nieuwjaarsfeest?
Nee, het nieuwjaarsfeest, daar heb ik gisteren ook al wat van gezegd, denk ik. In het geheel aan bezuinigingen wat nu voor ligt, vinden wij het logisch, ondanks het feit dat we een warm pleitbezorger zijn van het nieuwjaarsfeest. En dat we een ieder die daar al die jaren van heeft genoten, inclusief onszelf, dat graag gunnen. Denk ik dat het heel logisch is dat in het totaalpakket wat er nu voor ligt, het nieuwjaarsfeest, wat natuurlijk maar een betrekkelijk korte periode van het jaar behelst, ja, dat die in die bezuinigingen wordt opgenomen. Ik hoop wel, dat hoop ik van harte, dat de organisator van het afgelopen jaar en van aankomende nieuwjaarsfeesten, meneer Björn de Jong, hij was hier gisteren, dat hij creatief gaat nadenken over hoe zou ik dat feest op een andere manier kunnen financieren. Gaat hij sponsors zoeken, vindt hij andere creatieve manieren, misschien toch die entree een klein beetje omhoog, waardoor hij het voor zichzelf ook exploitabel kan maken, dat kan ik me ook voorstellen. Dat wens ik hem wel toe, dat wens ik Bouwenberg ook wel toe, maar de concrete op uw vraag, nee, daar gaan wij niet op bewegen.
Dank u wel. Voor deze duidelijkheid.
Ja. En dan nou heb ik gezegd waar we op terug gaan komen, voorzitter. Dan gaan we een interessante raadsvergadering doen.
Dank u wel. Dan gaan we naar meneer Stalman van de VVD om te kijken wat zijn korte reactie is en waar hij denkt initiatief te nemen.
Ik voel enige sturing dat het kort kan zijn.
Nee, je wordt pak gewoon die punt, maar graag kort.
Allereerst wil ik het college bedanken en uiteraard ook de raad bedanken voor de afgelopen 2 avonden en alle beschouwingen, antwoorden en reacties. Er staan een aantal zaken open tot een vraag om de ChristenUnie en eigenlijk over duurzaamheid en betaalbaarheid. Dat is op zich een debat waard, zou ik zeggen. Dat is heel lastig te vatten uiteraard in één zin, maar als u om een denkrichting vraagt, eigenlijk heb ik het vanavond al aangegeven. Praten we over innovatie. Innovatie, ontwikkeling op het gebied van onder andere elektrisch rijden, slimme duurzame oplossingen, waar ook onze agrariërs uiteraard mee bezig zijn. Smartphone oplossingen voor bedrijven en particulieren, energiemanagement. Ja, de discussie over de energieatlas waarin wordt gesteld van ja, hoeveel windturbines heb je nodig en hoeveel zonnepanelen heb je nodig. Dat is een hele interessante, maar hoe kun je dat op een efficiënte manier inzetten. De huidige grote windturbine die doet iets van 3 megawatt, maar de toekomst inderdaad heeft de potentie dat de windturbine 10 megawatt zou kunnen doen. Dan heb je uiteraard iets minder windturbines nodig, hoewel de andere wel iets hoger zal zijn dan. Maar we moeten inderdaad niet wachten tot de innovatie daar is, dus we zullen ook moeten doorgaan. Ik vrees wel inderdaad, als ik kijk naar de provinciale staten, die inzet uiteraard op duurzaamheid, wat wij van harte ondersteunen, maar dat het leggen van asfalt en de ontsluiting van Woudenberg daarin, ben ik heel nieuwsgierig hoe de provinciale staten daarmee omgaat. En ja, de ChristenUnie als ook onderdeel van zeg maar deze coalitie, dat zijn voor Woudenberg en losbreken. Een vraag van de GBW. U geeft aan, ja, de basis van met de regelgeving financiën, ook naar het karakter van het dorp. Uiteraard ook een mooie vraag, maar wat is dan het karakter van het dorp? Wat heeft dat voor invloed op de financiën? Ja, uiteraard is Woudenberg een zeer sociaal karakter. En dat sociale karakter uitzicht in een zeer sociaal verenigingsleven. Investeren in sport, in gezondheid, in dat verenigingsleven, dat past bij Woudenberg. Een ander voorbeeld is een relatief grote groep ouderen die wij hebben in Woudenberg. Ja, dat past bij ons dorp, een bepaald mede ook ons karakter. Het investeren in deze doelgroep, terwijl ze onder andere in beweging komen, zelfredzaamheid, zelfstandig wonen, actief in de samenleving zijn belangrijk. Maar ook eenzaamheid proberen tegen te gaan. Dat past bij ons karakter en we zijn een sociaal karakter. Ook dat we een sociaal netwerk hebben binnen onder andere het sociaal domein. Als ik verder ga naar de beschouwingen, we hebben geen beschouwing over, dat is die van de SGP. Maar ook complimenten. Het is gewoon prettig om beschouwingen te hebben. Laat ik daar heel helder in zijn. Want je ziet daarin de duiding. In dit geval van de SGP, onder andere over afval, de zorg. En ook ten aanzien van scherpteziel. Dus weet je, prima. Dan heb ik een gevoel van. Ik vond het wel lastiger met betrekking tot de PvdA en de CDA te kijken van waar gaat die duiding heen. Nou, daar hebben we de afgelopen twee avonden daarover gedebatteerd. Ik heb generiek in deze vergadering een aantal malen gehoord van wat gaan we amenderen. Wat op zich heel prettig is uiteraard, omdat iedereen zijn heilige huis misschien heeft. Aan de andere kant hoop ik dat er ook amendementen komen waarin we inkomsten kunnen genereren of bepaalde bezuinigingen misschien of andere bezuinigingen zouden kunnen voorstellen. En als u dan vraagt, ja, wat is dan de denkrichting? Om je alvast even voor te zijn. Ik moet dat allemaal ook van de afgelopen twee avonden nog even laten vallen. Maar er zijn verschillende zaken die bij mij omhoog komen. De algemene regelingen en het college heeft uitgelegd inderdaad dat in elkaar zit met de 4,5 miljoen. Is daar iets in te vinden waardoor je andere mogelijke bezuinigingen minder hard zou kunnen doen laten aankomen? Dat is eigenlijk wel een punt waar ik over na wil denken. Advies aan sociaal domein, dat is wel echt een hele belangrijke, in mijn beleving althans. Want ik zal ook eerlijk zijn, ik ben ook een beetje op het verkeerde been gezet op basis van de technische vragen. Ik had een koppeling ook gemaakt naar het sociaal domein. Ik begrijp heel goed wat het sociaal domein is en dat heeft ook de
voorzitter. Ja, dat is mooi dat u zegt, maar heeft u het ook zo bedoeld? Want dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Want dat is wel
dat is een hele belangrijke vraag. En daar kan ik bevestigend op antwoorden. Omdat wij inderdaad ook gekeken hebben inderdaad van wat is sociaal domein en wat is samenleving.
Ja,
dus bij specifiek.
Ja, dus in feite zegt u gewoon, u bent het niet eens met de definitie zoals het college heeft geïnterpreteerd.
Nee, ik zeg juist wel dat ik het eens ben met de definitie zoals het college heeft gedefinieerd. Ik ben alleen als verkeerd bezig bij het advies aan sociaal domein. Want daar had ik inderdaad die koppeling gelegd. Dat het in elkaar zat.
Dus je vindt dat die er niet bij hoort?
Daar laat ik zo zeggen. Ik ga even mijn betoog afmaken. Dan mag ik mij daarop aanspreken. Maar dan kom ik echt op de kern. Want even los van het feit of het wel of niet in een sociaal domein zit. Hebben wij gisteren hier het bos gehoord met betrekking tot zeg maar, de advies aan het sociaal domein. Waarin in zijn beleving er een mededeling geweest is. En in de beleving van het college inderdaad zeg maar, een bespreking is geweest. Ja, en daarin vind ik het heel lastig van, wat is nu de weergave van dat gesprek geweest? En dat moet ik zelf duiden, moeten wij duiden als VVD.
Voorzitter,
ja.
Maar dan gaat het niet om wat de weergave van het gesprek is geweest, het gaat wat u met dat amendement heeft bedoeld.
Daar heb ik daar zo gegeven.
Ja, maar daarmee heb ik, u was nog een antwoord schuld, u wilde uw termijn afmaken, maar... valt het sociaal, de adviesraad sociaal domein in uw definitie organisatie en adviesorganen?
In mijn initiële technische vraag die wij gesteld hebben, was ik in de veronderstelling daarover. Wij zijn niet bijgepraat door het college. Dus ik moet inderdaad voor onszelf de afweging maken of inderdaad.
Voorzitter, daar gaat het niet om wat het college denk ik vindt. Het gaat erom wat u ervan vindt. Want u heeft dat amendement ingediend.
Ik geef ook duidelijk antwoord dat wij die afweging moeten maken. Wij is VVD, niet het college.
Ja, precies. Dus ik ben benieuwd naar uw afweging.
Ja.
En
die
gaat komen.
Ja.
Heel mooi.
Dank u wel.
Gaat u door, meneer Sander? Nou, houden we de vaart er een beetje in.
Ja, we houden de vaart erin. Dat is helemaal goed. Nou, ik was bijna bij de afronding. Want we komen onder andere, ja, even heel generiek, maar even juist blaadje erbij pakken. Want... Kijk, we hebben afgelopen jaar een technisch vraag, hebben we alles de revue laten passeren. En ja, zoals ik al door het college aangeef, ja, de pijn zal niet minder worden en dat ook wordt opgenomen in de begroting, omdat lichtwerk moet zo maar zeggen. Dus wat ik ook aangegeven heb, het zou heel prettig zijn dat we niet alleen amenderen om dingen niet te doen, maar ook dingen om wel weer geld op te halen of ergens anders eventueel te bezuinigen wat misschien voor de hand zou kunnen liggen.
Spreek vrij uit, gaat u door. Met voorbeelden, et cetera.
Ja, mooi. Wat wij mee willen nemen naar de raadsvergadering is eigenlijk gewoon de interhoude begroting. Volgens mij is zowel de hele bezuinigingsopgave verweven met de begroting. Dus volgens mij is dat, ja, ik kan zeggen, doe alleen samenleving, maar altijd gauw maar. En dat was het tweede termijn.
Oké, dan gaan we nu naar meneer Schmidt van de GroenLinks PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ook mijn dank voor het feit dat het college gereageerd heeft op onze vragen. Met erbij, maar die verzuchting is al eerder door de heer Molenaar, zojuist ook door de heer Harneman gedaan. Het is jammer dat er nu een pakket ligt, waarbij je toch het idee krijgt van het is dit, en als het dit niet is, dan is het niet wat anders. Van collega Stalman begrijp ik al dat het geheel weer besproken gaat worden. Als wij onze accenten nog hadden kunnen leggen, dan zouden wij toch nog willen verder nadenken over de programmacoördinator van Cultuurraad. Het gaat even naar de bezuinigingsopgave, zonder leefstijl, als die gaat sociaal domein. Het passend onderwijs is de reactie zodanig dat ik nu denk van nee, dat zou dan kunnen passeren. Reïntegratie en jeugd en jongerenwerk. Daarnaast zouden we nog wel willen hebben over de afvalstofheffing vanuit de invalshoek die we gekozen hebben. Eigenlijk ook toch nog wel over de toeristenbelasting. Maar dan komen we haast ook weer op een definitiekwestie. Die laatste drie lettergrepen die staan ook genoemd in het abonnement. En ik kreeg toen uit de behandeling de indruk dat het de indieners er ook vooral om ging dat de inwoners vooral niet betroffen zouden moeten worden door een belastingverhoging. Dus net zoals collega Harmballen naar een definitie gevraagd heeft, ben ik ook benieuwd naar een definitie, omdat wij anders met een abonnement zouden kunnen komen.
Meneer Smit, dank u wel. Dan gaan we naar de heer Molenaar van de SGP-fractie.
Ja, voorzitter, dank. Dank aan het college en ook aan alle collega's voor het beantwoorden van de vragen en de interrupties om elkaar ook scherp te houden en te verduidelijken waar dat nodig was. Nou, die verzuchting over die keuzes ga ik niet herhalen. De boodschap die ik van vanavond in de oren genoot is de uitspraak van de wethouder. Dat ook in de huidige begroting gewoon nog heel veel onzekerheden zitten. Behoorlijke uitdaging ook om de besparingen die we nu al inboeken om te realiseren. Dus dat er eigenlijk geen ruimte is voor amendementen. Nou, wij houden ons graag aan het kader ook wat is meegegeven. Bij de kadernota over deze bezuinigingsopgave. Dat biedt ons wat ruimte om na te denken over die adviesraad sociaal domein. Want wij hebben daar wel zorgen over de continuïteit daarvan. Nee, de discussie is dus, hoort die nou bij het sociaal domein, ja of nee? Dus daar gaan we even over nadenken. En verder heb ik op twee punten toch nog zorgen. Over het gemeentenieuws, de digitale nieuwsbrief. Relatief weinig abonnees op dit moment. Dus daar wil ik graag op terugkomen. Ik weet nog niet in welke vorm. En ja, ook een zorg toch wel nog blijft natuurlijk over die totale stijging van de lokale heffingen.
En ja, de communicatie daarover. Dus ook daar zal ik in de laatste vergadering op terugkomen. Tot zover, voorzitter.
Kijk eens aan, dan wil ik u allen danken voor deze slagvaardige vergadering. We zijn vanochtend bij de organisatie, als we half elf klaar zijn, hebben we goed ons best gedaan. Nou, het is precies half elf, dus ik wil jullie allemaal een compliment geven dat we dat voor keurig hebben gedaan. En ik ben verwijzend de komende week. Ja, dat gaat wel.